heb het gevoel dat ik hier al een maand niet heb gezeten.
Ik heb ook al heel lang niet hier meer gezeten.
Nee, of wel eerder al?
Nee.
Oh, nou, dan is het daadwerkelijk de eerste keer.
Maar het ziet er professioneel uit, toch? Kom, mooie studio.
Het is prachtig.
Joekels van microfoons voor je snuffert. Het kan alleen maar goed gaan.
Ik word bijna emotioneel.
Zou de tissues mee moeten nemen.
Je hebt echt allemaal anders op de foto, hè?
Ja, eigenlijk wel. Ah. En Faraz, hoe is dat voor jou? Want jij bent hier nu voor het eerst. Je hebt het vaak op foto's gezien. En de legendes worden hier geboren. En voor jou is het bijzonder om op heilige grond te zijn, of niet?
Ja.
Heilige grond ook. Heilige grond,
ja. Of overdrijf ik nu een beetje?
Ja, ik weet niet. Het is zo groot als je het zelf maakt, hè, natuurlijk, Randall.
Maar je bent wel 2 uur komen rijden hiervoor. Dat doe je natuurlijk ook niet voor
langer.
Jan met de korte achternaam. Hopelijk wel leuk om er een keertje bij te zijn, toch?
Ja, nee, daarom zeg ik ook gewoon, ik wil erbij zijn. Maar.
Ik ben ook blij dat je erbij bent. Zullen we gewoon maar aftrappen? Dan kunnen we onze blijdschap met elkaar gaan delen.
Het was iets meer dan een maand zelfs.
Iets meer dan een maand?
Ja, de 17e is de vorige opname en vandaag is het toch echt de 22e.
Ja, dus je bent wat roestig.
Ja, laten we het daarop houden.
Oké, zal ik het intro maar doen dan?
Ja, graag.
Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Floris.
En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerds van vandaag zijn Anko Scholte ter Horst en Faraz Hofman. En Faraz is een bekende naam onder onze slekkers. Als dwars roze konijn is hij vrijwel dagelijks van de partij om worstenbroodjes uit te delen. En als fanatiek community lid is hij de nummer 1 nerd in het organiseren van meetups.
Ja.
Waarvoor dank je, hoor. Je doet het echt goed. Faraz is vanavond de baas over de vragenrubriek. Maak je borst maar vast nat. Maar naast Faraz zit ook Anko Scholte ter Horst. En Anko is betrokken bij het comité genaamd Access for All moet blijven. Nou, dat laat weinig aan de verbeelding over. Dat comité kwam laatste maanden herhaaldelijk in het nieuws nadat ze op allerlei manieren verzetten tegen het verdwijnen van Access for All. Nou, daarover nu eerst meer. Anko, welkom in de uitzending en dankst voor je komst naar de studio. Kun je meer vertellen over jezelf? Maar vooral ook die betrokkenheid bij Access for All, want dat zit vrij diep, heb ik het idee.
Dat zit heel diep en nou, dat is vrij eenvoudig uit te leggen. Mijn achtergrond is IT. Ik ben opgeleid als software engineer en ik heb jarenlang bij Access for All gewerkt. Ah. Eerst als hoofd van de development department, zoals dat mooi heette. En later mocht ik me met de sales bemoeien daar.
Oh ja, dat is een heel mooi bruggetje.
Dat is een heel mooi bruggetje.
Bijna hetzelfde werk.
Nou ja. Een onderdeel daarvan was heel veel maatwerkprojecten. Dus we deden grotere projecten voor de klanten. En dat waren de wat ingewikkeldere oplossingen. En daarna ben ik als ondernemer verder gegaan. En toen ik hoorde in februari het onzinnige plan van KPN om Access for All op te heffen om te komen tot een zogenaamde One Brand Strategy.
Mm-hmm.
Heb ik daar heel lang over nagedacht. En ik denk van, ik kan geen reden bedenken waarom dat nou een goed idee is. En wij met een aantal mensen die daar hetzelfde over dachten, is er een actiecomité geboren.
Maar help me even, want je zegt het is een onzinnig idee. Tegelijkertijd, 1 brand, dat klinkt verdomd efficiënt.
Het klinkt ook verdomd efficiënt. En het is ook efficiënt als je het hebt over brands. Maar onze overtuiging is dat Access for All is niet alleen maar een brand. Het is meer dan alleen een merknaam. Access for All heeft naast een hele rijke historie, staat het ergens voor. Het vecht voor de privacy van hun klanten. Het staat voor bescherming van je data, van je persoonsgegevens. Mm-hmm. Het heeft meer dan alleen maar een merkje als een soort premium merkje van KPN. Daar gaat het ook mis. Want KPN ziet het als een brand. En niet als een geheel.
Mm-hmm.
Dat het ergens voor staat. En daarom zien we dat we ook in de gesprekken die wij hebben gevoerd met KPN. Dat er gewoon daar een diep verschil van inzicht zit.
Ja.
In wat is Access for All nou eigenlijk?
Want je zegt een partij die zich inzet voor je privacy. Ja. We hebben natuurlijk de AVG. We hebben netneutraliteit.
Ja. Ja.
Zijn er dan ook providers die het niet het beste met ons voor hebben?
Nou, kijk, even heel, heel simpel gezegd. Kijk, als we kijken naar de grote corporates in deze wereld. En laten we dan even de grote corporates in Nederland daarbij halen. En daar is KPN er dan één van. Die hebben nou eenmaal helaas niet de naam en ook niet de geschiedenis dat zij altijd even goed met je data omgaan. En ik ben er heilig van overtuigd dat deze corporates wel degelijk zich bezighouden met customer profiling. Mm-hmm. Hè, dus kijken van wat doet een klant bij ons? Hoe zit een klant bij ons? En hoe kan ik die heel gericht targeten om upselling bijvoorbeeld te doen? Dat soort zaken.
We hadden hier ongeveer een seizoen geleden Jaya Baloo aan tafel. Ja. Die was Chief Information Security Officer voor KPN.
Ja,
die had toch ook wel een goed verhaal?
Inmiddels AVAST.
Oké.
Okay.
En zij is weg bij KPN.
Ja. Wat zit hier te glimlachen hier.
Nou ja, zij is weg bij KPN omdat ze daar al heel lang zat. En omdat ze een hele mooie opportunity kreeg.
Zeker.
Daarvan overigens, was het nou vandaag of gisteren, bleek dat dat heel terecht was dat ze erheen ging. Want die hebben een enorme breach gehad.
Ja.
Dat doet helemaal niks en onder aan Jaya. Ik vind dat zij haar werk heel goed heeft gedaan.
Absoluut.
Zich heel goed heeft ingezet. Tegelijkertijd is het heel logisch dat als je een bedrijf bent met zo'n formaat, dat je een afdeling inricht om zo goed mogelijk je klanten uit te kleden, om het maar netjes te zeggen.
Ja, squeeze out the last euro.
Nou ja, niet per se de last euro, maar weet je, kijk, het is een combinatie van hoe kunnen we de klant zo goed mogelijk helpen en hoe goed kunnen we er zoveel mogelijk aan verdienen.
Ja,
en die dunne lijn, ja, ik snap dat je je daar zorgen over maakt, maar alle grotere organisaties doen dat. En Randall zou liegen als hij daar niet ook af en toe over nadenkt.
Nee, maar is er niet een groot verschil tussen beursgenoteerd zijn of niet?
Tuurlijk wel.
Ja, ik bedoel, heeft dat geen invloed?
Heeft absoluut invloed.
Maar kijk, een VDL doet dit toch ook? Alleen die maken bussen.
Ja, maar kijk, wat je wil is natuurlijk dat je, het is ook een dunne lijn. He, dus kijk, elke bedrijf weet dat hij of zij zich heeft te houden aan bepaalde regelgeving. He, maar ik weet ook zeker dat heel veel bedrijven toch ook de grens opzoeken. Want we weten allemaal dat data is geld waard.
Mm-hmm.
En data van je klanten is geld waard. Je wilt de data, de monetizing the data, zoals dat dan mooi heet.
Ja.
Want daar kun je, als marketeers is dat fantastisch. Maar de vraag is of we die kant op willen en moeten gaan.
Ja, dat is een hele goede vraag. Jij zegt AccessRoll is eigenlijk een bedrijf dat het in die zin het best met de klant voor heeft dat ze dus je privacy hoog in het vaandel hebben staan.
Onder andere, ja, nog veel
waarin,
meer punten.
Waarin uitzicht dit nog meer? Want dit zal niet de enige reden zijn dat je zegt AccessRoll moet blijven.
Nee, kijk, dus AccessRoll is ook een van de weinige providers in Nederland die zich altijd in de techniek en innovatie voorop heeft willen lopen. Neem IPv6.
Mm-hmm.
Volgens mij door AccessRoll al bijna, nou, 8 of 10 jaar geleden uitgerold volledig.
Ja.
Noem mij een andere provider.
Kan ik niet.
Nou, dat bedoel ik.
Ja.
En dat zijn wel de dingen waar je dus gaat kijken. Want dat soort innovatieve, en ik kan nog wel veel meer dingen bedenken, daar moet je wel continu mee bezig zijn. En dan moet je voorop inlopen. En dat is hier gedreven vanuit, noem het gewoon maar technische wil om dat ook te doen en dat ook te willen. En daar zit niet een verdienmodel dan gelijk achter.
Nou is AccessRoll niet toevallig ook de provider die minimaal een tientje per maand duurder is dan de rest. Vergis ik me daarin?
Nee, maar dit is wel zo. Ik weet niet of het 10 euro precies is. Ik denk dat
misschien wel 20. Ja,
nee, zeker niet. Nee, maar weet je, kijk, daar kun je wat van zeggen. Aan de andere kant, ja, als je heel veel diensten levert. Kijk, je moet ook eerlijk zijn wat ze allemaal leveren en bieden. Daar zit best veel in. En dan zal misschien niet iedereen gebruik van maken. Dat snap ik ook. Het zal dus nooit een prijsvechter zijn. Hè, dus als jij, want je wil ook goede customer support bieden. Mm-hmm. Hè, dat ook AccessRoll altijd bekend om heeft gestaan.
Zeker. Consumentenbond die roept ze elk jaar weer uit tot de beste provider van Nederland.
Ja, dat kost geld.
Ja.
En daar zit een prijskaartje aan.
En je hebt gelijk, ze zijn technisch innovatief. Want ze hebben natuurlijk ook RPKI en TLS 1.3 en dergelijke. Ja. Het is allemaal fantastisch. Maar je kunt toch ook heel cynisch kijken en zeggen, ja maar, goh, als je 100.000 keer een tientje meer per maand kan vragen, ja, dan heb je ook een boel geld om dat soort leuke dingen te doen. En al die kleinere providertjes, die krijgen de wind van voor als ze hun prijs met 2 euro per maand verhogen.
Ja, nou, dus ik denk dat er daar zeker wel ruimte zit. Maar kijk, als je innovatief wil zijn en een groot en een goede customer service wil bieden, dan hangt daar een prijskaart aan. Linksom, rechtsom hangt daar een prijskaart aan. Natuurlijk. Aan de andere kant moeten we ook eerlijk zijn. Kijk, je hebt ook te leveren, en dat doet AccessRoll ook, over het KPN-netwerk.
Mm-hmm.
Daar hangt ook een inkoopprijs aan.
Ja.
Dus die moet je ook gecoverd hebben. En daarboven moet je nog je diensten kunnen leveren. Dus en daarom komt daar een prijskaart
aan. Ze hebben natuurlijk ook een bepaalde schaalgrootte. toevalligerwijs weet ik daar wat van. Niet zo diep als mijn rechterbuurman hier, Randal. Maar ik weet wel, er bestaat iets als WBA en er bestaat iets als Vula.
Ja.
Die hebben elk een toch wel flink verschillend prijskaartje.
Ah, en, spaarrood.
En, ja, heerlijk. Ik wil ook wel een spaarrood vandaag.
Nou, gaan we met z'n allen los. Die begint de aflevering pas.
Dus die inkoop, ja, daar kunnen we het over hebben. Maar als je Vula gaat doen in plaats van WBA, dat scheelt je zomaar €4,90 per maand.
In de BTW dan? Ja,
nee. Het is, wat
kijk
is
eens,
het?
Daar komen de worstenbroodjes ook. Het zou verrast niet zijn als hij helemaal uit Brabant was overgevlogen.
Het is €3,40 en dan de 95 percentiel nog. Maar laten we dan zeggen dat het €3,50 ex is of zo. Daar kan je een hoop voor doen. Ik denk niet zoveel als we verwachten van een Exafrol. Ik denk dat je dat er niet van kan bekochtigen. Maar ik denk wel dat de organisatie die er nu staat al flink is uitgekleed.
Is ook zo. Kijk, als we gewoon kijken naar het management van...
Mag ik een stapje terug doen? Ja. In 93 is Exafrol opgericht.
Ja.
Dat is voortgekomen uit Hectic.
Ja.
Daarin zaten 4 man waarvan ik alleen Rob Groengrijp nog weet.
Ja.
En dat weet ik alleen maar omdat ik op de heu was, de Hacking at the End of the Universe in 1992, waar we Access for Some hadden.
Sorry, hoe oud was je ook alweer?
Ja, 42. Toen was ik 15 en in mijn eentje op stap. Ik vond het heel tof.
Dat denk ik ook.
In de 93 begon het avontuur met de molens in de kelderkast.
Dat was eigenlijk al daarvoor, maar dat maakt verder niet uit. In 98 is het al door KPN overgenomen.
Ja.
En in mijn beleving is, ja, de teleurgang is een heel zwaar woord. Maar is het de afgelopen 10 jaar al naar beneden aan het gaan?
Maar daar ben ik met je eens. Want ziet in de eerste jaren was er ook heel duidelijk afgesproken, hè, dat er een soort onafhankelijkheidsconvenant. Hè, dat kon helemaal zelfstandig opereren.
Ja.
En in principe heeft dat het ook altijd gedaan. Hè, want heel veel mensen denken dat het gewoon een soort afdeling binnen KPN is. Dat is niet zo.
Het is echt een apart losse bedrijf. Organisatie,
het is nog steeds een apart bedrijf met eigen techniek, eigen diensten.
Mm-hmm.
Een eigen mensen in dienst.
En een eigen inkoopcontract bij KPN.
Misschien meer net wat meer stropdassen op kantoor aanwezig.
Maar wat je wel ziet...
Bij en op het Maanplein inmiddels, weet je wel. Dus het is wel telkens minder geworden.
Wat er wel gebeurd is, en dat zie je bijvoorbeeld in vooral in het management, is dat daar natuurlijk wel het een en ander is gebeurd. Absoluut. Kijk, als we kijken naar het management vandaag, de algemeen directeur Access4All is, pardon my French, is geen directeur. Access4All is een zetbaas van KPN.
Ja.
De beste man met alle goede bedoeling die wellicht heeft, maar hij werkt een aantal dagen per week gewoon bij KPN. En een paar dagen in de week als directeur Access4All. Met de opdracht, integreer die hap en opheffen.
Ja.
Ben je dan management van Access4All?
Not a player. Ik bedoel, iemand moet die klus klaren. Dat je dan je hand omhoog steekt. Oké, hoort bij het spel. Iemand moet het doen.
Maar is Access4All management.
Nee, maar kijk, ik ken best wel wat mensen bij KPN.
Mm-hmm.
Ik heb in mijn verleden ook bij een ISP gewerkt.
Ja.
En nu zit ik in een heel andere tak van sport, maar heb ik ook met KPN te maken.
Ja.
Daar zitten zeker hele goede mensen tussen.
Absoluut.
Maar het is wel een organisatie die is gebouwd op het nemen van het min mogelijk risico.
Ja.
Maar mijn vraag is nou meer. Oké, dus je zegt KPN laat de Access4All bestaan. In welke vorm dan? Hoe wil je dat doen? Hoe zie je het? Want dat is het stuk waar ik nog zoveel vragen over heb.
Ja, nou. Toen wij begonnen met die actiegroep, hebben we eerst gezegd van Westerkapen is nou echt een heel slecht idee. Dus we zijn in gesprek ingegaan met
kunnen we gewoon tegen je zeggen, voel je niet doen, terugdraaien.
Echt een heel slecht idee. Dus we zijn in het gesprek ingegaan waar wij dat dan vonden. En we hadden natuurlijk redelijk wat handtekeningen al snel opgehaald. Dus ja, dat
50.000
hield,
of zo toch?
54.000. Dus en toen hebben we gezegd, dat moet je niet doen. Nou, het werd al snel duidelijk, dat was geen optie.
Hebben ze lak aan.
Ja. Daar hebben ze lak aan. Dus dat ging het. Dus toen hebben wij gedacht van, oké, dan zijn er eigenlijk, als eerste eigenaar, als dat niet doorgaat, verdwijnt er een belangrijke speler in de markt. Dan hou je eigenlijk twee hele grote partijen over in de ISP-markt. En wij vinden... dachten van, dan valt daar een gat in de markt. Daar kunnen we misschien wat mee. Dan gaan we het misschien zelf doen.
Okay.
Ja, dus dat is het ding. Op de aandeelhoudersvergadering in april hebben wij nog eens een keer hebben ons nog even ludiek bekendbaar gemaakt.
Even laten horen.
En dat hebben we niet op gedaan zo op de manier waarop KPN bang voor ons was, door het te rellen. Nee, dat hebben we gedaan door daar ongeveer 40 mensen in de zaal neer te zetten. Dat zijn klanten van Xfol die mee wilden werken. En die hebben gewoon kritische vragen gesteld. Waarom dit nou? Hè? Wat is nou de basis van het idee? En waarom wil je dit? Dus op basis van kritische vragen hebben we daar duidelijk aanwezigheid getoond in die aanhalingsvergadering. Naar aanleiding daarvan zijn we in gesprek geraakt in toentertijd nog met de CEO Máximo Ibarra.
Ja.
Die inmiddels verdwenen, maar daar hebben we mee gesproken.
Andere discussie, helaas.
Ja, andere discussie. Gaan we een andere keer doen.
Ja, opvolging. Dat is ook een leuk onderwerp.
Maar goed, dat maakt het wel een beetje een soap, zo langzamerhand. Maar we zijn...
KPN-tijden.
Dus we zijn in discussie gegaan en in dat gesprek wilde KPN ons eigenlijk in eerste instantie uitleggen, of Ibarra wilde ons uitleggen waarom die One Brand Strategy ook voor Access for All zo'n goed idee was. Mm-hmm. Want hij wilde ook uitleggen dat zijn belofte die hij toen deed, nothing will change. En ja, nothing means nothing. Niemand gelooft dat.
Nee, maar niks is ook wel heel weinig.
Ja. maar zo is het. Maar dat is ook in die aanhoudingsvergadering. Is het, ik denk al 10 keer door hem gezegd. Uh-huh. And nothing means nothing.
Ja, maar.
En niemand. Ja,
misschien wist hij toen al dat zijn uitspraak ook nothing betekende.
Ja. Ja, maar kom op. Als de koffiezetapparaat op verdieping 2 wordt vervangen, dan is er al iets veranderd.
Nee, daarom. Maar kijk,
nee, maar het ging echt om de dienstverlening. In daarom, geval. Maar,
kijk,
en, want ik dus denk toen dat hebben wij de suggestie gedaan. Sorry. Toen hebben we de suggestie gedaan. Waarom verkoop je het niet? En je hebt nu, je hebt een integratietraject ingezet, waarvan je allereerst allemaal gedoe krijgt nu met klanten. Mm. En ons. Even, en dat geeft heel veel publiciteit.
En de OR bleek vandaag.
En de OR. En dat begon zich toen ook al te roeren. Ja, dus je hebt de OR, je hebt ons, je hebt klanten, je hebt negatieve publiciteit.
Ja,
daar zijn ze heel gevoelig voor. En je gaat nu een integratieproject traject in. Wat complex is.
Ja.
Want je moet eigenlijk een heel op zichzelf staand technisch platform gaan integreren in het KPN.
Weet je wat het kost?
Weet je wat het kost en weet je wat er mis kan gaan?
Ja.
en wat voor dat weer voor negatieve publiciteit mogelijk kan geven. Ze zeggen, doe het nou niet. Waarom verkoop je het niet gewoon? Want dat is eigenlijk technisch gezien heel simpel.
Dat ze die klanten niet kwijt willen.
Nou ja, maar dan kun je, even de suggestie, waarom verkoop je het niet? Maar dan ook met een afspraak dat je zegt, dan ik maak wel lange termijn gebruik van je WBA-platform.
Alsof je keuze hebt.
Ja, je hebt geen keuze, dus je zou wel moeten.
Mm-hmm.
Ja.
Maar goed,
ja. Okay.
Dan kun je wel eens. Nou, dat is een discussie geworden, daar zijn we mee aan de gang gegaan.
Dus even samenvattend. KPN zei, we gaan naar een soort van one-stop-shop en we doen niet meer aan verschillende merken. En jullie hebben eigenlijk gezegd, doe maar een carve-out. Ja. Kunnen we die hut niet gewoon overnemen?
Ja.
Dat hebben we. Inclusief de hele bende.
Ja.
Maar dat is toch een hele dure grap?
Ja.
Had je al een plannetje daarvoor? Of moest je nog een beetje gaan lobbyen?
Nee, daar hadden we natuurlijk al over nagedacht. Want anders, nou, maar ik bedoel, dan sta je daar een beetje in je hemd.
Nou, maar daar heb je niet voor, weet ik veel, 10 miljoen of zo.
Nee. Nou, laat ik zo zeggen. Wij hebben een aantal investeerders bereid gevonden om dat te financieren.
Oké.
Okay. Ja.
Ik moet denken aan, hoe heet die vent nu, van Rian van Rijbroek?
Oh ja.
en heel eerlijk.
Je hebt wel veel geld, hoor.
Nee, maar daar was echt wel belangstelling voor.
Ja, natuurlijk is daar belangstelling voor.
Iedereen herkent namelijk wel hoe sterk dat is.
Het is een merk dat al 26 jaar bestaat, dat heel sterk is en dat waarschijnlijk relatief een hele goede marge zal draaien. Dus het is gewoon een goede koop.
Ja, en dus dat was eigenlijk ons helemaal het kleinste probleem. Ja. Even simplistisch gezegd. Nee, we hebben afgesproken. Kijk, KPN heeft gezegd van, joh, het bedrijf is in principe niet te koop.
Mm-hmm.
Gewoon niet. Maar oké, als jullie iets hebben, niemand naar voren brengen, dan gaan we kijken. Is ook gebeurd. Nou, daar hebben ze vrij lang over nagedacht. Daar is van alles mee gebeurd. En intussen kwam nog ook dat hele verhaal met Ibarra ertussendoor, dat hij ineens opzet. Dus dat hielp ook niet echt. En het is nu 4 weken geleden of zo. Daar hebben ze ineens toch geroepen van, nee, we doen het niet. Ik werd 's ochtends ook gebeld. Doen het niet. Het is een no-go. Toen is ook gelijk in de pers gekomen. Integratie gaat vol door.
Zag je misschien een beetje aankomen?
Toen het zo lang duurde wel. Ja. omdat het zo lang duurde, begonnen wij natuurlijk nattigheid te voelen.
Heb je, want een van de dingen die in mijn hoofd meespeelt, en dan kijk ik even op super strategisch niveau, is dat kijk, KPN is een partij die wil graag overnemen of in ieder geval samenwerken, want we zijn nu een te lokale speler vergeleken met de grote Europese spelers.
Ja.
Zou het mee kunnen hebben gespeeld dat als zij zeggen we gaan nu een bedrijfsonderdeel verkopen, dan kan er meer geknipt worden? Dan kan je KPN in stukken gaan knippen en verkopen.
Ik denk wat mijn gevoel is,
mm-hmm.
Ik weet niet of dat waar is, maar is mijn mening, is dat men toch heel bezig is om zoveel mogelijk juist onder één dak te krijgen.
Ja,
en daarmee de waarde op te krikken.
Ik snap die stap echt niet.
En dan het dienstenplatform op een gegeven moment wel te verkopen. Kijk, de kabel in de grond, dat kunnen ze niet verkopen. Dan zal de staat voor gaan liggen.
Nee, dat heet tegenwoordig KPN-netwerk.
Ja, maar het andere ding is, als je dat oppompt en je klanten, dat heeft dan de waarde. En ik denk dat ze dat op een gegeven moment wel gaan verkopen, ja.
Bij mij in de buurt zijn ze met het netwerk bezig. Dus ik krijg nu bijna elke week een brief dat ik denk, ja, hou gewoon op.
KPN-netwerk.nl,
ja. KPN-netwerk.nl, ja, ze zijn nu glas naar mijn... naar de kast in de buurt aan het brengen. Nou, gefeliciteerd man. Er zit steeds water in de leiding naar mijn huis.
Is het ook niet gewoon een allang bestaande conjunctuur? Ik bedoel, die klepel gaat heen en weer. We willen weer wat meer wholesale. We willen wat meer partijen aansluiten. We willen onze tentakels dieper in de markt steken. En we willen de ACM bovendien tevreden houden. En dan krijg je weer een periode van een paar jaar waarin ze zeggen, nou, we trekken toch wat meer naar ons toe. We kunnen het ook zelf wel. We moeten wat meer integreren. En weet je, over 5 jaar zijn we weer terug bij af en staan de accountmanagers overal weer op de stoep om eens te proberen om die separate merken en producten weer eens een beetje op te krikken.
Ja, dat ze zeggen, nee, er bestaat geen Eurofiber, er bestaat KPN Fiber. Dat is nu een hond.
Weet je wel? Ja, ik weet niet.
En KPN heeft ook KPN Security en Identity en zo. En ze hadden Deerbuits, waar Rick, die ooit hier ook is geweest, werkt. Wat op zich ook echt een sterk merk is, hè?
Ja.
Bestaat niet meer.
Nee, oké, maar dat zijn allemaal mooie voorbeelden. Ik zit 10 jaar in deze branche en ik heb die golf een paar keer heen en weer zien gaan. Is het niet gewoon heel logisch wat er nu gebeurt?
Tuurlijk.
Vraag ik aan Anko. Ja, goed. Ik ga nog een keer herhalen. Ik denk dat die voor een hoop merken dat heel zinvol is om daar misschien een eind aan te maken. En dat je versimpelt en dat je naar one brand gaat. Als je 6 merken hebt en het zijn allemaal bijvoorbeeld prijsvechters en iedereen stapt elk jaar over, ben je alleen maar allerlei out-of-pocket kosten voor aansluitkosten aan het betalen. Maar het levert niks op. Dan kun je het beter simpel maken en dan kun je het beter versimpelen. Maar je moet goed nadenken waar dat meerwaarde heeft en waar dat geen meerwaarde heeft. En vergeet niet, bij Access for All, en het geldt niet voor alle klanten van Access for All, maar er zit een hele grote customer base bij Access for All die heel specifiek is en die heel bewust voor Access for All kiest. Ja, en die heel bewust ook niet voor KPN kiest.
Farad, jij bent klant bij Access for All, als ik me niet vergis. Kun je vertellen waarom die keus zo is gevallen?
Ik ging verhuizen. Ik had glasvezelaan een aansluiting en ik kon naar die site van Regfiber toe. En op dat moment was Access for All de enige naam waarvan ik dacht van,
die ken ik.
Hier heb ik al redelijk vertrouwen in. En was ook de enige die op dat moment ook kon aansluiten bij mij. Of een van de weinigen.
Mm-hmm.
Dus dat is de reden dat ik nou bij Access for All zit. Om eerlijk te zijn ben ik op dit moment ook wel echt aan het nadenken om over te stappen.
Snap ik.
En dan ga ik even terug naar het puntje wat jij net zei. Van, nou, er zit een prijsverschil in. Als ik vergelijk met een... Ik neem een 500 Mbit abonnement af.
Ja.
Internet only.
Voor minder kom je je bed niet uit.
Nee, inderdaad. dat doe ik er niet voor. Hè. Het kost mij bij Access for All nu 68,50 in de maand.
Ja.
Kijk naar T-Mobile. Ook KPN Infra in principe. Kost me 45 euro in de maand. Dat is nog best wel een stap.
Ja.
Om extra diensten goed te praten, zeg maar. Toevallig heb ik gisteren ook nog een medewerker van Access for All aan de telefoon gehad. Die mij aan het uitleggen was. Van, maar T-Mobile die heeft maar 7,2 op de schaal van de kwaliteitsschaal van Consumentenbond. En Access for All heeft 8,4. En dan ging ik volgens de vraag stellen. Ik zeg, ja, maar wat kwaliteit van wat dan? Zeg, latency op de lijn of helpdesk? Nee, gewoon kwaliteit. Ja daar kon ik niks mee. Dus nee. Ik zeg tegen hem, maar hoe verantwoord jij nu 22 euro in de maand voor 1,2 verschil in kwaliteit? Ja. Wat hij dan aanhield als kwaliteit. En daar had hij dan geen antwoord op. Ik zou teruggebeld worden door een of andere hogere afdeling voor een speciale aanbieding.
Natuurlijk, dus de retentieafdeling.
Dat is niet meer gebeurd.
Nog niet.
Dus maandag of maandagmiddag, en het is nu dinsdagavond. We hebben niet druk. Maar hoe ik persoonlijk insta, hè, in het verhaal. Ik hoorde dat het merk zou opgegeven worden en dat het een soort van elite prosumer merk zou worden van KPN. Ja. Ja, dat is het eerste verhaal wat mij als consument heeft bereikt.
Ja.
Eerste idee wat ik had is van, oké, ja, cool. Als hun gewoon die diensten gaan aanbieden van Access for All, ja, prima. Daar heb ik gewoon vrede mee. Als ze dat zeggen, hè.
Mm-hmm.
Of dan gebeurt, ja, dat weet ik niet. Maar op dat moment zeggen ze van, ja, dat gaan we doen. Oké, ja, wie ben ik om te zeggen van, ja, dat gaan jullie niet doen. Zover kan ik niet kijken. En dan, daarnaast heb je dan in één keer, ja, ik noem het roeptoeters. De Access for All moest blijven. Dat is het eerste idee wat ik heb. Ja, hoezo Access for All moet blijven? KPN besluit dat gewoon, het moet weg. Want, en hun goed recht, want het is hun ding. Wie zijn die mensen nou om te bepalen dat het niet weg moet? Ja, ik heb er eigenlijk niet heel veel aandacht aan besteed. Tot eigenlijk gisteravond, toen ik de uitnodiging... Oké, ik ga eens kijken wat allemaal inhoudt. Ja, aan de ene kant denk ik, oké, het verhaal heeft wel wat.
Ja.
Maar aan de andere kant denk ik ook van, ja, maar het wordt een hele kleine club. Wie biedt mij nou de garantie dat die kleine club, hè, dan kijk ik gewoon nu puur naar schaal, hetzelfde kan bieden als wat KPN mij nu kan bieden. Hè, onder de noemer Access for All. Voor die prijs.
Uh-huh.
Daar ben ik dan redelijk kritisch over.
Ja, nou, terecht.
Dus, en dan vervolgens ga je nog verder zoeken. Hè? En dat is dan misschien weer minder technisch. En dan kom je op de website. En dan denk ik, ja, dat is ook niet heel best allemaal. Dus daar staan nog plaatjes op. En dan denk ik,
prachtige WordSite of WordPress-omgeving.
Ja. Maar dan staat er een plaatje. En dan staat er een plaatje is afbeelding belangeloos beschikbaar gesteld door ontwerper van het Access for All logo. En dat zie ik dan. En dan denk ik, ja, daar kan ik ook in Paint.
Ja.
Voor mij gaat dan denk ik van, ja, maar is het nou een club die echt op een professionele manier vooruit wil met alles? Of is het nou gewoon van, oh, wil dat Access for All doorgaat en want het moet, kijk onze mooie paintplaatjes. Dus, en dan, ik heb niet echt gelijk een, hè, het is geen aanval op jou.
Nee, maar ik heb er wel een antwoord op.
Is het beeld wat ik heb?
Ja, nou, oké, dan laat ik zeggen. Kijk, toen wij begonnen daarmee met het comité, die site die we met Access for All moet blijven hebben, is eigenlijk gewoon bedoeld als een nieuw site. Niet meer, niet minder. Het is gewoon een soort, hè, dat, ja, ergens moeten mensen terecht.
Het is een verzamelplek.
Ja. Dit heeft verder geen lange termijn doel. En wat wij nu ook zien, ik heb nu ook geen veel fiducie meer in dat Access for All zal blijven bestaan. Ik denk dat kijk, er is nog een OR-traject wat loopt.
Mm-hmm.
Nou, dat de uitkomst daarvan is wat mij betreft ongewis. Kan twee kanten opvallen. En ik durf nog niet te zeggen welke kant het opvalt.
Maar je houdt er stevig rekening mee.
Maar ze kunnen nog wel wat engs doen, hoor.
Ja, kan.
Ze kunnen die enquête nog doen.
Jazeker.
En dan heb je wel weer een uitdaging als KPN.
Dan heb je een uitdaging als KPN. Maar goed, uiteindelijk moet de rechter bij de ondernemerskamer beslissen. En wat die gaat beslissen, ja, ik denk dat...
Ja, en die enquête is in mijn beperkte een uurtje onderzoek ernaar ervaring in 80% van de gevallen na troperij van de OR.
Ja, het, je hebt wel een instrument in handen.
Ja, maar het is eigenlijk al bekend dat je toch niet meer gaat winnen. Dus je gaat nog één poging doen waarbij je gewoon zeker weet dat... Ja, de kans is niet heel groot. En ze gaan
goed,
sowieso niet blijven hier worden.
Maar goed, podcast. Ik denk, laten we voor het gemak even aannemen, want dan maakt het een interessant gesprek, dat Access for All er over een jaar niet meer is. Nee. Laten we dat even aannemen. Ja. Gewoon hypothetisch.
Ja.
En dan maakt Farras zich zorgen over wie gaat in dat gat springen en is deze partij een partij die dat waar kan maken.
Ja.
Dat is een terechte vraag.
Dat is een terechte
vraag.
Daar
denk je dagelijks over na.
Dat denk ik heel meer veel. Meer dan dagen. Nee, dus ja, wat wij hebben gezegd van oké, als dat echt gaat verdwijnen, dan vinden wij dat er een ruimte is of een gat ontstaat voor een provider die die kernwaarden die er ooit waren, weer in volle glorie herstelt.
Ja.
En dan gaat het om je online veiligheid en je digitale burgerrechten. Dan gaat het om innovatief techniek. En dan gaat het om goede support. Dat zijn echt dingen waar je dan weer iets van moet maken. En dan moet je een provider helemaal nieuw op gaan zetten. En dat moet je wel professioneel aanpakken. En daar heb je een aantal dingen voor nodig. En dat is onder andere tijd, mm-hmm. de goede mensen en geld.
Oh, makkie.
Ja, nou, nee. En dat,
maar je wil echt vanaf nul weer beginnen dan? Er zijn ook kleinere spelers die al bestaan, die al heel vlakbij zitten bij wat je zoekt.
Nou, kijk, weet je, wat je zult gaan zien is dat we beginnen op nul en ja, we zullen samenwerkingsverbanden zoeken.
Ja. Ja.
Dus dat gaan we ook zeker doen.
En sorry dat ik je onderbrak, want je werkte naar de missie toe. Maar die moet dus zo gelijk mogelijk worden met wat de missie ooit was.
Nou, niet zo gelijk. Gelijk
ik snij hem even af, hè? Dan kan je nu zeg maar invullen.
Afsnijden is een groot woord. Wat je misschien zegt is, kijk, in de basis ga je daar naar terug, maar je wel geprojecteerd op de tijd waarin we nu leven.
Ja.
Dus op die manier ga je daar weer mee om. En daar wil je dan weer hard voor maken. En ik zie op dit ogenblik geen partij in de markt die dat op die manier doet. En denken wij dat we daar een rol in kunnen spelen. En dat moeten we dan wel heel goed oppakken, want dat betekent dat je ook nog wel wat over je afroept.
Ja.
En dus wat we nu aan het doen zijn, is we zijn nu heel hard aan het werk om wel een hele mooie professionele site te bouwen.
Ja, nee, maar het is wel de eerste plek waar iemand die informatie zoekt, komt daar terecht. En je ziet dan, ik spreek daar bedrijven heel snel op aan altijd. Mm-hmm. En dit is niet de eerste keer dat ik een bedrijf of een club daarop aanspreek van, maar je wilt professioneel overkomen. Dit is de eerste plek waar potentiële klanten komen.
Ja.
Dan zorg even dat het er ook uitziet. Oh, hier kan ik terecht als klant.
Daar ben ik helemaal mee eens. Dus dat zijn we ook aan het bouwen nu.
Lat ligt ook hoog tegenwoordig.
Lat ligt hoog. Dus dat zijn we ook aan het bouwen. Dat loopt. Dat betekent dat wij ons op korte termijn, en dan hebben we het over een aantal weken, onszelf wereldkundig kunnen maken van hoe dat nieuwe internet provider dan heet.
Okay.
We gaan een crowdfunding campaign starten.
We missen die scoop hier gewoon rakelings. Je had een week later moeten komen. Misschien wel twee.
En nou, kan ik toch terug. en we gaan iets doen dat het heet dat je en dat kan ik wel iets over zeggen, dat je op een gegeven moment ook in kan schrijven als een soort founding member.
Oké, een soort voorinschrijving.
Voorinschrijving, ja. En daar gaan we dus op korte termijn mee komen.
Een crowdfunding, een voorinschrijving. Wat voor een doel zou je jezelf stellen? Hoeveel mensen moeten zich inschrijven?
We hebben het doel voor de crowdfunding campaign is 2,5 miljoen euro.
Oké. Okay.
Dat willen we ophalen.
Waarom dat bedrag?
Precies een VULA-contract.
Ja, dat zou je zeggen, inderdaad. Maar
je hebt wel meer nodig dan een voelen. Kijk, uiteindelijk.
Het komt niet uit de lucht vallen, maar het is wel aardig.
Misschien moeten we even uitleggen wat het is trouwens zo meteen.
Ja, dat is een. Nou, wat kijk, er is uiteindelijk gewoon een business case gemaakt. En je hebt gewoon geld nodig. Je moet investeren in spullen en apparatuur.
Mm-hmm.
En wellicht ga je met partijen samenwerken, maar dan nog steeds heb je investeringen nodig. Mm-hmm. Je hebt mensen nodig. Die moeten gewoon betaald worden. Je moet websites bouwen. Je moet dingen gaan maken. Dus je hebt echt veel nodig voordat je aan de slag gaat.
Nou ja,
daar weet je alles van.
Als je mij binnen een jaar glas geeft, krijg je van mij 1.000 euro.
Nou, goed. En dat kan ik er wel vast verklappen.
Dan ga je niet voor elkaar krijgen. Ja. Jammer.
Nee, we hebben iets unieks in de aanbieding. Dat als mensen die 1.000 euro of meer straks in de crowdfund campaign stoppen, die krijgen in ieder geval een uitnodiging op onze fantastische launch party. Die hier in een groot bekend etablissement in het Amsterdam zal plaatsvinden.
Ikaré!
Nee, veel leuker. Oh,
okay. Nemo.
Veel leuker.
Het AI of zo.
Iets uitwisselijk.
Oké. Maar je gaat dus een nieuwe partij beginnen.
Ja. Dus ook een nieuwe merk in feite.
Mm-hmm.
Ja.
Nou, applaus even voor de tussendoor. Want het is nogal wat op deze markt om dat te doen.
Ja, ik heb het ook wel eens zweet van op mijn rug.
Ja, dat snap ik. Hoe ga je dat contract technisch doen? Want KPN geeft aan dat ze geen WBA's meer aannemen.
Nee, ik zeg ook wat ik al zei. We gaan ook zeker samenwerken met bestaande partijen.
Ah,
Ik ben normaal gesproken hier aan tafel om de vragen te stellen. En ik heb daarin een beetje een sleutelrol. Maar het is een van de weinige keren dat ik toch wel iets van de inhoud weet. Kijk, ik werk bij een provider die nu 17 jaar bestaat. Ja. Die heet Tweak en dat was ooit een samenwerkingsverband met Tweakers.net.
Ja.
Nou, die dachten destijds, wij gaan een provider beginnen. Want in de jaren 90 weten we nog niet hoe websites uiteindelijk geld gaan verdienen. Dus waarom niet op de manier hoe ze op onze site komen?
Ja.
Het gaat veel te kort door de bocht, maar goed, oké.
Okay. Daar doe je wel heel wat eer aan die ik niet verdien.
Dit is hoe ik het in het geschiedenisboek ga schrijven. En om dat te kunnen doen, weet je dat je in die tijd zeker een inkoopcontract nodig hebt. Nou, ja. Je kon toen nog kiezen uit allerlei inkoopstraten. Je had Baby Excel, je had DB.net, ja. Je had Tiscali, je had KPN zelf enzovoort. Ja. Dat was een wereld waarin je een heleboel loketjes had,
ja.
Waaraan je je DSL-abonnementje kon bestellen. En je kon hele stoere dingen doen. Je kon bijvoorbeeld zeggen, we zijn de eerste provider die alle poorten opengooien. Dus je mag zelf je mailserver hosten. Nou, ja. Nu denk je, waarom zou dat niet mogen? Maar dat was ooit niet zo.
Ja, eens.
En wat je ook kon doen is zeggen, ik ben de eerste provider die geen downloadlimieten meer heeft. En iedereen,
ja. Dat was nog in de tijd van de fair use policy.
Inderdaad, absoluut. Ja. En zelfs wel datalimieten is ook gebeurd. Nou, toen is onze provider gestart en die zeiden, joh, ik heb bij KPN gewerkt en ik weet precies hoe deze branche werkt. Ik heb een faxapparaat en een access database. Meer heb ik niet nodig.
Nee.
Ik heb een inkoopcontract en ik kan beginnen. Dus zo staat het in mijn boek, Floris.
Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen.
Niet alle nuance in anderhalf uur stoppen.
Nee. Helaas hebben we wat meer nodig.
Het contrast met die wereld is heel groot.
Ja.
De wereld van nu is, voordat je een internetprovider mag starten, mag je eens gaan praten met agentschap Telecom en economische zaken en de ACM. En voordat je alle certificaten en compliancy op orde hebt, ben je al even verder.
Ja.
Vervolgens mag je een inkoopcontract gaan scoren. Oh, nieuwsflash! Er is nog maar één loket en dat heet KPN. Want die hebben al die partijen die ik net heb genoemd allemaal zorgvuldig opgekocht.
Ja, en het inkoop en het loket kabel is voorlopig nog niet echt aan de orde.
Nee, en dat is denk ik ook niet waar je access role moet willen herpositioneren. Want ja, je begint in een nieuwe markt die nog niemand kent. Terwijl je nu juist de klanten misschien wel voor het oprapen hebt liggen. En die kennen de dienst al een beetje.
Ik denk dat je uiteindelijk wel moet streven nadat je in feite wel netwerk onafhankelijk bent. Dus dat je wel glas, koper, coax kan leveren.
Maar ik neem aan
dat je uiteindelijk wel iets waar je naartoe wil groeien.
Juist, neemt van mij aan, dat wil je echt niet.
Oké, dus de wereld nu. Ik schets hem nog even af, dan doen we er een strik omheen. Je komt bij dat loket, dat heet KPN, en je zegt, ik wil een inkoopcontract. Dan zeggen ze, ja, dat is tof, we hebben twee smaken. We hebben KPN BBA, Wholesale Broadband Access, en dat houdt in dat jij mag inkopen op ons netwerk tegen onze tarieven, want dit is niet gereguleerd, de ACM heeft er niks over te zeggen, dus we verhogen elk jaar netjes de prijzen. Nou, die prijzen zijn vrij hoog. Je betaalt naast dat je de lijn huurt ook nog eens een snelheidsprofiel.
Ja.
En als die klant dan data verstookt, mag je die ook nog eens gaan aftikken. Dus hoe meer data de klant verstookt, hoe meer je als provider betaalt. Ja. Naast dat je zijn snelheidsprofiel al betaalt. Dus het is steeds dubbel op. Nou, toen heeft de ACM op een gegeven moment gezegd, joh, vroeger hingen er nog wel eens partijen bij jullie in wijkcentrales. Dat heette dan ATM. Later kwam VDSL, dat werd veel te ingewikkeld. Weet je wat? Laten we het virtueel maken. We noemen het VULA, Virtual Unbundled Local Access. Dus we doen net alsof je in die wijkcentrale hangt. Je betalen allemaal mee aan de innovatie en de implementatie daarvan. Maar in ruil daarvoor mag je gewoon inkopen net alsof een gelijkwaardig tarief als dat je in die centrale had hangen. Dus mijn kijk op de markt nu. Als je als partij over 10 jaar nog wil bestaan en je wil ook nog eens zeker weten dat je inkooptarieven deugen, dan doe je er niet verkeerd aan te kiezen voor een gereguleerd product. Mm-hmm. Dat geeft je gewoon veel meer zekerheid.
Mm-hmm.
Want dat 2,5 miljoen euro kost eenmalig. Ook PS, WBA is niet te koop, want de transport instances zitten vol en die contracten die zijn effectief niet meer te koop. Dus dan is dat samenwerken met de partij die bestaat sowieso al noodzaak.
En als het al is, duurt het heel lang voordat je dat geregeld
is. Ja, nou, ik heb het al 2 keer geprobeerd in de afgelopen 3 jaar. Is nooit gelukt. dus mijn kijk op de markt nu, als ik buitenstaander zou zijn, is zeggen, score zo snel mogelijk een VULA-contract. Maar ik kan me ook voorstellen dat die business case nou effectief een keer gaat vliegen vanaf 100.000 klanten.
Heel veel meer.
Nou, dat break-even point zit net iets daaronder. Maar dat is voor een startende partij is dat gewoon niet opportun. Nee. Heel simpel. Dat gaat, omdat je die voorinvestering is zo hoog. Hè, je noemde het al 2,5 miljoen. Volgens mij zit het meer zelfs tegen de 3 aan tegenwoordig. Maar het is echt een forse voorinvestering. En ja, dat, als je dat out of pocket nu gewoon als signing fee moet doen, ja, dan heb je gewoon geen groeimodel om dat terug te verdienen op korte termijn. Dus dat moet je zult dan eerst naar een base moeten groeien. Mm-hmm. En dat zul je dan helaas moeten doen op de standaard inkooptarieven. Want
van WBA.
Van WBA.
Want een contract dat niet te koop is en waar KPN alles mag doen wat God verboden heeft, want de ACM kijkt niet mee.
Ja.
Ze kunnen je op alle manieren beentje lichten. Ja. Dat is een gigantisch risico.
Nou ja, maar die gaan ze dus ergens anders inkopen.
Oh ja?
Nou ja, samenwerken met een andere partij.
Dat is nog steeds WBA.
Ja, maar dan leen je iemand anders een WBA-contract, zullen we maar zeggen. Die gaat gewoon voor jou white label of zo.
Worden nu al vrij technisch, maar ik zie gewoon uitdaging.
Er is niet veel andere mogelijkheid, Anko.
Nee, je hebt gelijk.
Ja, ik vraag me af wie als je zo'n goede kwaliteit wil hebben. Maar dat is een ander verhaal. Wat ik denk is, oké, nou, hartstikke cool. Stel dat je nu, laat eens gek doen, 20 miljoen euro te pakken krijgt. Als we gewoon een mooi bedrag noemen. Dan koop je een villa voor.
Ja, dan heb je hem hoor.
Ja, maar dan koop je een villa.
Ja.
Dan heb je muntjes om je eigen bekken in te bouwen.
Ja.
Dan heb je muntjes om je eigen supportdesk in te richten.
Ja.
Je houdt echt geen muntjes over voor reclame. Dan ga je gewoon niet lukken.
Dan ga je wel lukken.
Nou.
Ja. Moeilijk
hoor.
Laat ik het zo zeggen.
Je moet vechten tegen KPN. Tegen Vodafone Ziggo, tegen T-Mobile.
Nou, je moet ook reden. Kijk, als je. Het marketingbudget wat die partijen hebben, dat ga je niet benaderen. Nee. Dat ben ik met je eens. De vraag is ook of je dat wil en of je dat moet.
KPN geeft gewoon 10 miljoen euro per maand uit. Klaar.
Ja, nou, dat ga je dus niet doen dan.
We hadden het net over een soort van goat. Zo van, hoe als ik dit ooit maar heb,
De vraag is of dat je ambitie is. Wil jij zo groot als KPN? Kijk,
nee.
Die ambitie hebben we ook niet. We hebben een ambitie voor een hele duidelijke doelgroep.
Ja.
Ja, we hebben onze doelgroep zijn de nerds. Ja, ja. Even.
Toppers zijn het allemaal.
Ja, nee. Het zijn mensen die gewoon, ik noem het maar even de bewuste internetter, die zich zorgen maakt over wat er met zijn of haar data gebeurt.
Ja.
En de mensen die gewoon zeggen, ja, ik vind het wel fijn dat als ik bel, dat ik gewoon goed geholpen word.
Ja, dat ik een persoon aan de lijn krijg.
En dat je mensen aan de lijn krijgt en niet een eerste lijn die alleen maar een belscript afwerkt.
Voor €1,40 per minuut ja. Met een maximum van €480.
En daar gaat het om. En dat is misschien een niche waar je dan op richt. En dan, ik zal eerlijk zijn, ons businessplan wat er ligt, gaat er ook voor dat je zeg maar je in 3 jaar tussen de 60.000 en 70.000 mensen groeit. Dus dan heb je het over een heel andere grootte. Ja, ja. En daar kun je prima een ISP op draaien.
Ja, ja, ik had de hoop dat je tussen 300.000 en 500.000 wilde uitkomen.
Nou, ik zal niet zeggen dat het...
Wilde.
Ik wil dat best.
Wat je groter dan Access nu is.
Hè? Maar dan...
Ik dacht dat Access Roll nu rond de 360 zat of zo.
Nee, 230.
Mm-hmm. Oh. Ze hebben ooit gepiekt, als ik me niet vergis, op een klant of 750.000. Maar dat doe ik uit mijn hoofd. Iets in die trant.
Ik weet niet, dat staat op Wikipedia. Dat heb ik vandaag nog gelezen.
Maar die piek is een poosje geleden.
Dat is een doosje geleden. Maar we hebben zitten 2007. Nu ongeveer op 230.000,
235.000
lijnen gebruikers. Dus echt die een internetverbinding afnemen. En daarnaast staan er natuurlijk ook nog colocation klanten en andere diensten. Maar echt op lijnen.
Oh jeetje, ga je dat colo ook? Oh, nee, oké. Dat ga je niet ook doen, toch?
Nou, niet vanaf dag 1 in ieder geval.
Nee, oké.
Dat is een beetje te... Kijk, je moet ook realistisch zijn. Kijk, Excel heeft een heel groot portfolio.
Ja.
En als jij live gaan en zegt nou dat we in ergens eind Q1 2020 ook daadwerkelijk verbindingen willen gaan leveren, dan moeten we niet ook al die diensten allemaal tegelijk in één keer willen introduceren. Want dan maken we onszelf gek. Dus dat zal een stappenplan worden. En dus we gaan ook nadenken over welke wat wel en wat niet.
Mm-hmm.
Daar ga je natuurlijk gewoon even opnieuw over nadenken.
Het valt me op, hè? Je zegt, we hebben een bepaalde doelgroep. En het eerste woord dat je dan te binnen schiet zijn nerds. Hè? Dat is zeg maar de als Marlboro een cowboy op het billboard zet, dan zet jij een nerd op het billboard.
Nou, ik heb een heel duidelijk... Dat is een beetje lastig. En ik heb namelijk al een heel duidelijk plaatje over dat billboard. Want daar hebben we al over nagedacht.
Ah, oké. Nou goed, oké.
Dus daar zit al iets in mijn hoofd.
Mag je ook vertellen hoor, vinden we niet.
Nee, dat weet ik.
Dus oké, maar je bent een doelgroepprovider. En dat betekent ook dat je niet mikt op 3 miljoen klanten. Je kunt gewoon zeggen, dit is een doelgroepprovider. Ja. Tegelijkertijd is die doelgroep, merk wel, en vooral naast ons, ook wel een sceptische doelgroep.
Ja.
Dus je hebt een boel waar te maken. Ja, dus die lat ligt vrij hoog.
Ja.
Ik hoor je in de loop van deze avond al een aantal keer praten over wij en ons team. En wat ons hart sneller doet kloppen. Kun je iets meer vertellen over dat team? Want ik denk dat die nerds daar behoefte aan hebben om toch een beetje gevoel te krijgen met wie hebben we nou eigenlijk te maken. Je zit hier aan tafel, dat doe je heel goed, maar het team is groter.
Het team is groter.
Ja,
ja, we hebben ik kan en mag nog niet allemaal namen noemen.
Oké.
Maar goed, er zijn natuurlijk een aantal mensen die wel al bekend zijn geraakt in de afgelopen tijd vanuit de actiegroep.
Mm-hmm.
En dus daar zitten Kirsten Verdel, Do Capelleboer, dat zijn namen die al wel al gevallen zijn. Het zijn natuurlijk, Do is een oud directeur. Dus die namen zijn al wel bekend. We hebben een heel team van mensen om ons heen verzameld. Met veel kennis en kunde en expertise op dit gebied. Wat we ook zullen laten zien is, op het moment dat we ons wereldkundig maken, staat er ook duidelijk, zullen we ons melden, wie zijn wij dan? Dus dan zullen ze ook allemaal met naam en toenaam zullen we daar staan.
Is dat 5 man, 20, 100?
We zijn op dit moment met 14 man.
14 man, oké. Okay. We moeten beginnen.
Die in ieder geval meedenken is. En we zijn ook op dit ogenblik, wat we ook omdat we weten dat wij onder een vergrootglas liggen. We verwachten nog wel. Zijn wij wel serieus? Of zijn we maar een stelletje knutselaars?
Mm-hmm. Hopelijk een beetje van beide.
Dat moet ook geknutseld worden. Dat klopt. Maar er zal ook we zijn ook bezig met de vorming van een raad van advies. En in die raad van advies, 7 personen gaan daarin zitten. En daar zijn de namen ook al wel van bekend. 1 of 2 na, maar en die echt duidelijke namen uit de industrie en maar ook uit de politiek, die ons ondersteunen. En die dus ook mee gaan denken en ons mee gaan helpen. Ook om aan te geven, dat zit dus echt professionaliteit en denkkracht zitten ook achter.
Mm-hmm.
En technische kennis zit daar achter.
Ja.
En want dat is wel belangrijk.
Mm.
Ja, dus we hebben echt heel erg nagedacht over hoe moet dat eruit zien. We hebben bijvoorbeeld over na hebben gedacht van hoe ziet onze structuur eruit. We hebben bijvoorbeeld gezegd van ja, wat wij niet willen is dat we een provider zijn. Stel nou dat we succesvol zijn en binnen over 5 jaar denkt KPN, koop het.
Ja.
Om er maar eens gechargeerd te zeggen.
Dan ga je er eerst even een jaar over nadenken.
Nee, dus wat we hebben gedaan is, de aandeelhouder van het nieuwe bedrijf is een stichting. Dus we vallen onder een stichting. En de stichting heeft 2 doelen. Die moet ten eerste toezien op houden wij ons aan ons zogenaamde corporate charter.
Mm-hmm.
Gedragen wij ons netjes. Als het over de privacy data gaat. Hoe gaan we met klanten om? Hoe gaan we met gegevens om? Die ziet daarop toe.
Mm-hmm.
Worden we heel succesvol. Want het wordt natuurlijk uiteindelijk gewoon een winstgevende onderneming, is de bedoeling.
Mm-hmm.
Komen daar dividendstromen uit, gaan die naar die stichting. En die stichting zal dan vervolgens opereren als een techfonds. Dat als jij een mooi, briljant idee, technisch idee, internet, in iets innovatiefs wil bedenken en je hebt jij funding voor nodig, klop aan.
Mm-hmm.
Dat is ook op de manier waarop we willen werken.
Oké, daar is goed over nagedacht.
Ja.
Neem ons even mee, want dan gaan we dit verhaal daarna afronden en Faras een kans geven ons de hemd van het lijf te vragen. Je hebt het al een beetje geschetst. Vandaag, of in ieder geval dit jaar nog, start die crowdfunding. Kunnen die founding members zich melden en probeer je het geld bij elkaar te krijgen.
Ja.
Je hebt ook al gezegd, over 3 jaar hebben we 70.000 tot 80.000 klanten.
Daar gaan we voor.
Misschien eerder, later.
60 tot 70, zei hij.
60 tot 70.000 klanten.
Die 80 vind ik ook goed hoor.
Ja, 80.000 klanten zou leuk zijn. Wat zijn in die 3 jaar nog meer mijlpalen waar onze luisteraars iets over zouden willen kunnen weten? Want ik snap dat een crowdfunding die kan lukken of mislukken.
Ja.
Maar daarna is het natuurlijk, dan begint het pas echt. Dan is het erop of eronder.
Ja, nou ja, die crowdfunding is en die founding member opties, die zijn natuurlijk voor ons ook de testcase of we doorgaan. Kijk, als het,
is de vraag of niet.
Als het totaal niet lukt, dan weten we ook genoeg. Dan stopt het ook een keer.
Ja, met 100 man weet je, oké, er waren 54.000 inschrijvingen op de nieuwsbrief. Maar als het neerkomt op €50 neertellen, dan...
Dus dat is 1. En dan, goed, daar zijn we natuurlijk al lang mee bezig. Maar dan hebben we een heel stappenplan om wanneer we wat willen gaan doen. En dat betekent dat de eerste test zal zijn dat we, zoals het plan er nu ligt, eind Q1 daadwerkelijk mensen gaan aansluiten. Mensen televisie kunnen krijgen, mensen kunnen bellen. Dat zijn de reguleringen. Maar we hebben ook wel eisen aan die aansluiting. Want we hebben ook gezegd van, nou, wij vinden bijvoorbeeld belangrijk dat IPv6 daar ook al gelijk al in zit.
Ja.
Want dat vind ik, dat mogen mensen dan van ons ook wel verwachten nu gelijk. Dus dat moeten we aan werken. Wij willen een vast IP-adres. En daar zit ook nog een uitdaging, IP-adressen.
Die zijn heel duur.
Heel duur. Niet altijd even makkelijk te krijgen. Maar goed, daar komen we wel uit. En daar zit ook een stuk, we hebben natuurlijk ook een stuk geld voor nodig.
Mm-hmm.
En, maar dat je daar in ieder geval al diensten gaan. We zijn bezig met het kijken of we daar misschien een hele. Maar dat is nog even in de works. Dus dat we al daar ook een nieuwe innovatieve dienst bij leveren. Die geen enkele ISP momenteel nu nog doet. Maar die is in de works. Dus daar hopelijk binnenkort meer over.
Er is over dit plan op zijn minst goed nagedacht. Kijk, ja, of je het dan ook in uitvoer kunt brengen. Dat is natuurlijk een volgend hoofdstuk.
Ik hoop het.
Stelt het jou een beetje gerust?
Een beetje.
Of ga je straks de source code van die WordPress site nog eens bekijken of dat daar niet toevallig een HTML tagje verkeerd staat?
Ja, nee, maar als je WordPress gaat bekijken, dan ga je andere dingen bekijken natuurlijk. En dan ga je niet kijken of er, dan ga je kijken welke versie van WordPress er draait. Man. Maar ja, nee, ja goed. Ja, ik weet het niet. Er worden toch wel dingen gezegd van, ja, er is één doelgroep, zeg maar. Of zien jullie het als één doelgroep van mensen die wel, want ik hoor namelijk wel twee doelgroepen. Drie doelgroepen dan. Ja, want zegt van, aan de ene kant willen de nerds bedienen. Aan de andere kant wordt wel een ene aan genoemd. Maar de mensen die ook een helpdesk, een goede helpdesk fijn vinden. Maar dat zijn wel twee compleet andere groepen, vind ik.
Ja, maar dat zijn wel.
In mijn ogen.
Dat zijn compleet andere groepen, maar dat zijn wel mensen die passen bij ons profiel. En die ook passen bijvoorbeeld nu bij Access for All. En dus dat ene sluit het andere niet uit.
Ja, ja, nee, goed. Maar niet, dat was even iets wat in mijn hoofd sprak. Van, zien jullie dat al in groep? Maar ik zie dat als twee groepen.
Maar ik zal heel eerlijk zijn. De doelgroep waar wij ons bijvoorbeeld niet op zullen richten, is de doelgroep die zegt van, ik wil op zoek naar het allergoedkoopste van het allergoedkoopste.
Ja.
Dat, nee, in tegendeel.
Ja, ja. Nee, maar goed. Niet. Nou, en dat is oké. Okay. Daar zijn andere partijen voor.
Zeker.
Laten lekker de budgettoppers zichzelf naar de.
Maar goed, het moet wel.
Even gejachtvelden helpen.
Ik zal niet zeggen dat ik overal. Dat ik niet naar prijs kijk. Want ik kijk om. Prijs, maar het moet wel. In verhouding. Hetgene wat je betaalt moet wel in verhouding staan voor wat je krijgt, zeg maar.
Ja.
En ja.
Eens.
Oké. Okay.
Dat.
Ja. Mooi punt achter dit onderwerp. Floris, je hebt naast vragen aan de luisteraar ook gevraagd of mensen nog een onderwerp hadden verzonnen. Zat daar nog iets leuks tussen?
Ja, ik ga Bas wederom dankbaar zijn.
Oh jee, Bas.
Nee, Bas zegt top. Hoe moet je als bedrijf omgaan met ethische hackers die fouten aan je melden? En dan zegt hij geïnspireerd door het Walibi debacle. Logischerwijs.
Maar wacht even, jullie grinniken. Wat heb ik gemist? Walibi debacle?
Nou, laat Farhas eens.
Nou ja, ze hadden toch. Die Jan van Kampen die had. Vorige week toch een lek gevonden op de Walibi site.
Was en, dat WordPress dan?
Nee, V-bulletin. Nee.
Nee. En die had het eigenlijk gemeld. Maar die had er min of meer een grapje van gemaakt. Van ja, hey, wil je een bugmelding hebben of een lekmelding hebben in ruil voor 4 toegangskaartjes voor Walibi?
Direct doen.
Heeft hij niks op gehoord.
Uh-huh.
Of die IT-manager had in ieder geval gezegd, oh, ik ga al iets regelen. Had hij wekenlang niks op gehoord. En toen kreeg hij een brief van directie dat hij wegens omkoping werd aangeklaagd.
Oh,
ja. Okay. En dat is eigenlijk gewoon responsible disclosure.
Ja.
Ja.
En nou is het dus, maar het is dus niet afgelopen, hè. Want ik zag dus vandaag nog een tweet van Daniel Verlaan langskomen. Dat er dus nog iemand een lek had gevonden op de website van Walibi, waar werknemers zich konden aanmelden voor het eindfeest van Walibi.
Oh ja.
En dan konden ze kaartjes bestellen. Er zat nul controle op of zo. Maar die durfden dus niet meer aan Walibi de melding te doen, omdat ze bang waren
dat ze een brief zouden krijgen.
Ja, inderdaad. Dus die hadden dus via Daniel Verlaan het lek gemeld. En die heeft het weer aan Walibi bekendgemaakt.
Schandalig.
Ja, ik weet niet. Ik vind in ieder geval dat je als bedrijf
ergens duidelijk je responsible disclosure beleid zou moeten melden. Dat is wel een van de dingen die wij hebben gedaan. Zo, er staat gewoon bij, oké, je krijgt sowieso een slagroomtaart. Laten we dat vast afspreken. We doen ook geen aangifte tegen je. Ja, dat is wel het minste wat ik vind dat je neer kan zetten. Ja. Sommige dingen zijn misschien meer waard hoor, maar als je ermee gaat dreigen...
Ja, ik denk dat dat als zelf zou ik ook zoiets doen. Joh, tof dat je het meldt. Hier binnen dingen. En als het heel groot is, dan kun je misschien iets meer doen. Maar nou, ik vind wel de instap van, wil je het weten, voor 4 kaartjes. Waar die, daar heb ik hem.
Ik maak maar, misschien...
Het is wel ludiek, maar het is ook wel weer afpersing of zo. Net niet.
Ja, vind je?
Ik zou er ook zo op reageren. Als iemand zegt, Randal, we hebben een lek. Je database gevonden, geef me gratis internet.
Het hangt er een beetje vanaf hoe je het brengt natuurlijk. Kijk, als die kerel een mailtje heeft gestuurd en zegt, hey man, ik heb een lek in je site gevonden. Ik zie geen responsible disclosure. Zullen we een deeltje maken voor 4 kaartjes? Dan is het natuurlijk heel anders dan, hey gasten, ik heb best wel een lek. Voor 4 kaartjes vertel ik het niet aan iemand anders dan aan jullie.
Ja, dat is het. Ja, dat is tone of voice heb je het dan over. Ja.
Weet je, kijk, en ik vind elke beetje zichzelf respecterende partij zou responsible disclosure moeten doen.
Ja.
Ik heb het met een werkgever meegemaakt dat iemand zich meldde. En die zei, wij schenken dan een bedrag aan een goed doel. Ja. En die vond zijn goede doel zijn studentenvereniging. En daar waren wij wat minder mee eens.
Hmm. Weet je, ja, dan kom je weer in het omkopingsterrein.
Ja,
goed doel is dan weer vermengd toch met een persoonlijk belang of zo.
Ja, weet je, een goed doel is een goed doel.
Ja.
Weet je, als jij een groot gat weet te vinden in iets wat... ik werk nu bij een vrij forse onderneming die SSL-certificaten doet voor de grootte der aarde. Als jij een gat weet te vinden in een CA of zo, dan is dat echt wel wat waard.
Ja.
En dan krijg je daar echt wel wat voor terug.
En dat is ook wel best wel core business voor jullie. Dus dan is...
Ja, nou ja, je wil geen DigiNotar 2.0 hebben. Dat gaat ook niet lukken hoor. Maar dat is wel enge shit.
Ja.
Nou, en dus is het... Luister, jij krijgt iets van ons. We vertellen je nog niet wat. Want dat hangt ook van de zwaarte af. Hè? Maar de deal is vooral... Vertel het aan ons en vertel het niet aan iemand anders.
Ja.
Geef ons de tijd om dit te fixen.
Maar het klinkt zo sukkelig. Want ik denk, ik ben de IT-manager van Walibi. Ik krijg dat mailtje. Dan pin ik gewoon even een paar kaartjes en dan regel ik het onderhuids. Nu staat het in de media. Is de directie erbij betrokken? Dan had je toch gewoon kunnen fixen.
Is ondertussen ook ontslagen, hè?
Ook nog.
Ja.
Nou, ik weet niet of ik daar wat van moet vinden.
Voor een nieuwe IT-manager bij.
Jezus, Mina.
Dan moet je even nadenken hoe ik weet dan toevallig hoe jouw baas heet, Gerrit.
Mm-hmm.
Hoe zou Gerrit hierop reageren? Die zegt toch ook, jongens, we hebben iemand die heeft een gat gevonden bij ons. Dat is niet cool. Wat gaan we eerst doen?
Nee, maar dat is de grap.
Zorg even dat er een taart komt met erop een ludieke tekst.
Nee, maar dat is de grap. Ja. Kijk, ja, naast toch? Dat hij dat inderdaad zou zeggen, het hoort niet direct bij hem terecht te komen, vind ik. Ik heb in het verleden al meer dan eens, ik heb gewoon een taart besteld, een hele grote, met een hele grote foto erop, erheen gestuurd. Daarna declareer ik het. Ja. Sterker nog, als die declaratie wordt afgewezen, duim omhoog, ik ga alsnog doen de volgende keer.
Ja,
dit doe je. Met zijn taart is 40 piek.
Ik heb ook wel eens een 1x1 meter slagroomtaart ergens laten bezorgen, ja.
Oké, nou ja, goed. Even dat goed,
was,
kijk,
was gewoon een goede grap.
Maar dat is
weet
mijn
je
punt
wel.
Niet. Kijk, je declareert het wel. Maar ik vind als IT-manager, ik neem aan dat je een redelijk salaris hebt, dat je een taart kan missen. Of 4 kaartjes in dit geval. Zeker. Zin ze gewoon.
En dat moet ook geen probleem zijn. En ik zou het heel netjes vinden dat als het echt een serieus verhaal is geweest, dat als je als directeur van het bedrijf daarna ook nog een kaartje stuurt van nee, tof man, bedankt.
Ja. Ja.
Top.
Hey, als je nog eens een gat vindt, zullen we een ander deeltje maken dan 4 kaartjes. Maar prima.
Nou ja, ik heb dat trouwens de omgekeerde uitdaging. Bij ons op de service desk ligt in de kast heel prominent een flinke stapel, een doos met sorry kaartjes en met bedankkaartjes. En ik zei regelmatig bij mensen aan het bureau, hey, heb je vandaag al een sorry kaartje verstuurd? Nee, hoezo dan? Nou, vast wel iemand wat even sorry kunnen. Stuur dan gewoon even zo'n kaartje.
Ja.
En zeg even bedankt tegen iemand. Ja, maar waarom dan? Gewoon, is leuk. Weet je
wel? Is leuk. Dat is toch cool. Moet je voorstellen dat jij iemand belt en dat jij een kaartje krijgt van, hey man.
Ja. Ik vind dat het nieuwe
Access
Roll
dat we jou
dat ook
moesten helpen vandaag.
Ik vind het een top idee.
maar
dat zijn echt kleine dingen.
Zo'n heel simpel kaartje als sorry dat we je moesten helpen vandaag. Gewoon zo simpel als dat.
Iets wat Access Roll ook niet doet, hè? Als ze een fout maken.
Nee. Nee, ik merk dat in mijn nieuwe werk. Ik ben nu ik ben even ziek geweest. Een paar dagjes. En ik krijg gewoon een berichtje. Hey man, hoe is het?
Ja.
Niet, ben je weer klaar om te gaan werken? Nee, gewoon, hoe is het? Weet je? Dat is gewoon zo'n ander soort bericht. Dan. Bij mijn vorige werk kreeg ik een berichtje van... Hey, we hebben je morgen weer nodig, dus kom. En hier is het gewoon... Hey man, hoe gaat het? En niet geen intonatie, helemaal niks. Gewoon, hoe is het?
Ook niet door hoe je dienstverband nu in elkaar zit. Van, die uren maakt hij nu toch niet.
Nee, want full disclosure. Ik ben zzp'er. Uh-huh. Ik heb mezelf verhuurd aan een bedrijf. En dat is niet op uurbasis. Uh-huh. Ik heb een abonnement met ze afgesloten. Okay. Dus ik los een bepaalde problematiek op. Of help om dat op te lossen. En daarvoor krijg ik een vast bedrag per maand.
Okay.
Voor hun is het echt super naar als ik 3 weken niet op kom draven.
Okay.
Want ze moeten me wel betalen die 3 weken.
Ja. Wat vinden jullie? Hebben we Bert voldoende eer aan gedaan door het zo...
Bas.
Sorry Bert.
En Bas.
Er is ook een Bert.
Maar ja. ik denk dat we het met elkaar eens zijn dat responsible disclosure wel een soort minimum vereist is.
Ja.
Ja. Maar pro tip, zet het gewoon op je site. Ook als je zegt, we doen het niet, een stik erin, dan moet je dat gewoon op je site zetten.
Nou ja, en als toevoeging, hoe moet je het doen? Geïnspireerd door Walibi. Iets anders dan Walibi.
Ja.
Ja. Ja.
En anders sturen we Daniel Verlaan op je af.
Of
Joost Schelvis. Oké, Joost Schelvis.
Walibi ticketjes aanbieden.
Nee, maar als wij Joost op afsturen, dat is ook gemengde belangen en zo. Maar moeilijk.
Vandaar die grinnik erbij.
Ja. En die tong in je wang die niemand kon zien.
Nou, Faras. Ben je er klaar voor? Komende half uur is voor jou. Het is een capabele handen, ja. Oh. De vragen van de luisteraars is vandaag jouw rubriek.
De vragen van de luisteraar. Oeh, nou, ik had een paar vragen opgeschreven met betrekking tot Access for All en het toekomstige nieuwe naam van de club, die we nog niet weten. Nog, mogen we nog niet weten?
Nee, hou ik nog even voor me.
Ook als we het niet doorvertellen?
Ik denk dat het,
ik weet niet wat ik hier voor mijn mond zit, maar...
Ik denk dat het tvi.nl gaat heten. Wat toegang voor iedereen.
Access 5 all.
Nee, dat kan niet. Wat is dan een V'tje of een 4? T4i.
Nee, de 4, dat krijgen ze problemen, dus tvi. En tvi.nl is pas net geregistreerd, dus het zou best kunnen.
Ja, is hij net geregistreerd?
Ja, niet zo lang geleden.
Maar je had vragen over de
maar
de,
ga je vragen stellen. Ik hou niet van je werk.
Oh ja, is goed. Blokkie, Dr. Blokmeister kwam met de vraag. Als je 14 vrachtwagenladingen bananen aan iemand zou geven, aan wie zou je die dan geven?
Het eerste, 14 vrachtwagenladingen.
Het eerste waar ik aan dacht is, wie heeft de connecties met de Yiga Clan? Of is
met,
dat een,
met de welke clan?
De Yiga clan. Of is dat een te diepe reference?
Ja,
naar,
dat vrees ik een te diepe. Ik heb geen
Zelda
idee.
Toe.
Oh, Zelda. Oh, nee, daar heb ik nooit gespeeld.
Dat zijn die ninja's-achtige beestjes. Oké. Okay,
wacht even, we hebben het dus over vrachtwagenladingen. Dus dat is zo'n korte met zo'n lange aanhanger. Zo'n double wide load. Dus 50 ton keer 14. Dus 700.000 kilo bananen.
Gewoon keiveel bananen. Om het op zijn Brabant te
zeggen. En aan wie zou ik ze geven? En die zou ik dus niet aan iemand geven die ik ze daadwerkelijk gun, zeg maar.
Nee, want je zit natuurlijk
Het is veel leuker om iemand te zeggen, hier heb je 700 ton bananen, succes ermee.
Dat is ook de vraag van hoe snel ze bederven ook. Hè?
Ja, meestal gaat het best hard.
Ja.
Ik denk door het eigen gewicht al bijna. Als het wat rijper wordt.
Dat is helemaal mooi. Mag je ze stapelen? Gewoon in een liftschacht of zo, dat is wel tof.
Ja. Gewoon in de voortuin.
Ja.
Nou, ik zou in de eerste plaats wel proberen iemand te vinden die er echt wat aan heeft. Laten we beginnen.
Wie heeft er wat aan zoveel bananen?
Ja, maar ik bedoel, zelfs
Chiquita.
Zelfs Stichting Aap heeft hier niks aan, zeg maar.
Nee.
Ik weet niet. Ik ben, het is misschien gek dat ik daaraan denk, maar het schiet me echt net te binnen. Ik ben een keer met mijn ouders naar La Palma geweest. En toen zaten we in het mooie, pittoreske Puerto Naos. Dus een soort mooi strandplaatsje midden op. Ja, een rotsachtig eiland, vulkaaneiland zelfs.
Mm-hmm.
En daar is een biologische bananenplantage. Echt vlak in dat dorpje. En dan denk je, dat klinkt helemaal niet boeiend, Randal. Wel, die gast heeft dus, weet ik veel, een hectare of zo aan jungle gemaakt. Midden op een eiland waar dat eigenlijk helemaal niet kan. En die is daar begonnen met, overal op dat eiland zie je bananenplantages. Zo ver als het oog kan zien. Maar hij heeft er een die lijkt meer op een jungle. En hij heeft gezegd, ik wil niet al die giffen gebruiken. En al die chemicaliën en al die kunstmest. Ik wil het gewoon op de ouderwetse manier. Ik wil dat die bananen kunnen groeien. Zoals God het bedoeld heeft, wil ik zeggen. Maar goed, daar kun je over discussiëren. Ja. In ieder geval, om daar een beetje aan bij te verdienen. En om die missie een beetje bij te staan. doet hij dus, rondleidingen door die plantage. Dus een soort jungle. Ja. En ik heb daar zoveel geleerd en zo van genoten, dat ik het hem gewoon gun dat hij een mooie bestemming mag zoeken voor 14 busladingen bananen. Ik denk dat hij als geen ander weet waar bananen het best tot z'n recht kunnen komen. Het is misschien wel een tip. Het heet Ecofinca Plantalogico. Zo zul je het vast niet uitspreken. Maar ik weet niet meer hoe die heet. Maar dat is de meest inspirerende ondernemer die ik misschien wel in de afgelopen paar jaar ontmoet heb. En die weet hier raad mee. Ik weet het zeker. Fran heet hij. Okay. Fran.
Een mooi verhaal.
Heeft niemand wat aan, maar dit is wat ik zou doen.
Ik vind het een veel beter antwoord dan ik toe ga komen. En moeten ze allemaal op dezelfde locatie of mag ik ze nog een beetje verdelen?
Ja, die scope heb ik niet gekregen van Blokkie.
Oké, als ik ze namelijk mag verdelen...
Maar jij bent de vraagmeister, dus je kunt daar je draai aan geven.
Mag jij het nu zeggen?
Ja, je mag het verdelen.
Oké, dan...
Eentje voor jezelf.
Nee. Iemand, je mag...
Iemand? Ja, nee, iemand. Nee. Oké, komt ie aan. Ja. Elke liftgracht in elke Trump Tower vol met bananen. En als ik dan nog over heb, elke fucking golfbaan van diezelfde oranje achterlijke baviaan vol met bananen.
Dan heb ik nog een wedervraag. De liftschachten.
Ja.
Waar vul je ze en waar is de lift op dat moment?
Ja, nee, de lift moet bovenin.
Ja.
En ik vul ze vanaf de één naar bovenste verdieping.
Dus net onder de lift.
Ja.
Ja, goeie.
En mocht dat nou nog toch nog over zijn, heb ik hier nog 15 recepten om je overrijpe bananen toch nog te kunnen gebruiken. En dan hebben we onder de bananenpudding tiramisu, de bacon bananenkoekjes, de veganistische bananenmelk, bananencake met passiefruit icing.
Ja, en bier kan je er ook van maken.
Bananenbier.
Ja. Ja, dat is hè, bananenbier. Ja?
Ik heb nog
geen
slecht idee gehoord hoor, als antwoord op deze vraag.
Hassie, waar zou je ze zelf eigenlijk dumpen? Ja.
Ik hè?
Ja.
Poeh. Ja, wel bij iemand die ik niet mag.
Ja, kan niet anders. Dr. Blokmeister.
Nee.
Suck it. Als een boemerang in je nek.
Ja, daar heb je een halve vrachtwagenlading al genoeg om zijn hele appartement vol te liggen.
Menig huis zit dan vol hoor.
Poeh, aan wie heb ik echt een hekel momenteel?
Top to bottom.
Dat weet ik eigenlijk niet.
Moet je nog even over nadenken.
Mensen die access roll proberen in te lijven.
Een van de airswipe.
Wist je trouwens dat bananen niet aan een boom groeien, maar dat het een gras is, technisch gezien, biologisch gezien?
Mijn moeder luistert hier toch niet naar. Ik heb gisteren een bananenplant worden gekocht. Ze is dan ook binnenkort jarig.
Bananengras. Ah. Ah. Lief. Op naar de volgende vraag, jongens.
Ja, laten we dat eens doen.
Beter wordt het niet.
Die van Saber?
Ja, waarom niet?
Jij bent de baas.
Ja. Jij bent de baas.
Saber van de Slek, die vroeg... Idealiter gaan Tweak en Access for All baby's maken.
Oh.
Dus mijn vraag, waarom gaan ze geen baby's maken dan?
Ik weet niet. Ik vind dat een soort van Frankenstein baby lijkt me haast. Wij zijn bezig met 1000 Mbit glasvezel op hele lokale initiatieven... en zij proberen in heel Nederland DSL aan te leggen.
Ja, maar jullie hebben misschien nog wel een baby-deal liggen.
Access for All is er toch niet meer straks? Dus okay. Er valt er geen baby te maken.
Ja, inderdaad.
Ja, die nieuwe club dan. Komt, hoe heet die ook weer?
Oeh.
Oeh, nice. Als wij niet zo hard hadden gelachen, dan had je er misschien wel weggekomen.
KPN heeft natuurlijk met meerdere agenda's al wel eens bij ons aan tafel gezeten. Dus wie weet wat de toekomst brengt. Gerrit is een heel koppig mens. En ik ken Anko inmiddels. Dus wie weet wat de toekomst brengt. Maar ik denk dat we op dit moment met heel andere dingen bezig zijn.
Oké. Okay. Dan hebben we nog de vraag van de pimp.
Tim.
Ik, Tim Oerlemans. Die vraagt, worstbroodjes koud of uit de oven?
Nou, er liggen er hier een paar koud te zijn.
Ja. Ik heb daar wel een goed antwoord op. De meeste mensen zullen zeggen, koude worstbroodjes. Maar dat zijn vaak mensen die geen goede worstbroodjes hebben.
Oké.
Okay. Goede worstbroodjes kun je namelijk gewoon koud eten.
Want dan zijn het saucijzenbroodjes.
Nee, dan zijn het gewoon goede worstbroodjes.
Saucijzenbroodjes.
Saucijzenbroodjes is echt iets heel anders.
Want deze mensen hebben bij worstbroodjes... Oh, die zitten 10 in een pak uit de supermarkt. Ja, die zou ik niet koud eten, nee.
Zijn deze van Floor of van...
Deze zijn zeker van Floor.
Oké, vertel. Want Floris heeft ze nu vast.
Wat ik dus heb gedaan... Floorverlieshuid. Ik heb dus worstbroodjes meegenomen die, om koud even uit te proberen.
Maar
ik zou Hassie niet zijn als...
Je hebt een overtje bij je.
Ik heb ook gewoon even worstenbroodjes meegenomen voor jullie. Oh, voor iedereen.
Oh, serieus?
Wat lief, man.
Voor iedereen thuis.
Lekker. Ja. Je bent een held.
Even opwarmen.
Oh, jongen.
Ja, oké. Okay.
Dus over 180 graden.
Ja.
10, 12 minuten. Zijn ze lekker warm, lekker krokant.
Mijn hemel.
Dit zullen een van de beste worstbroodjes zijn die je ooit zult eten.
Ja, komen allemaal van Floor.
Ja, Floor van Lieshout.
Episch.
En dan zul je weten dat ik persoonlijk vind ze allebei lekker. Zowel koud als warm, als het goede worstbroodje zijn.
Nou, Floris, wat vind jij? Moeten we er eentje proberen in het koud?
Ik heb een beetje buikgriep. Dus ik ben bang dat het er verkeerd uitkomt als ik daar nu aan begin. En ik heb ook het gevoel dat ik heel vol zit, want ik heb een spaarrood en anderhalf glas water op. Dat is meer dan de rest van de dag.
Laat de luisteraars dus in ieder geval weten dat wij ondergedompeld zijn. We zullen uitgebreid verslag doen. Misschien al wel voordat deze aflevering online staat.
Ik vind het wel echt een heel goed idee.
Ja.
Echt super cool. Van Floor heb ik ze ook al heel lang niet meer gehad. Dus dat vind ik leuk. Floor in Tilburg of de... Ik ga nu gewoon op de verpakking spieken, want ik weet niet meer. Heraclesstraat.
Ik ga zowel koud als warm een keer
zitten,
proberen.
Ze zitten aan de hoek, dus...
Ja, super lekker.
Het was 2 minuten lopen.
Heb je een verslaving?
Aan worstbroodjes.
Ja.
Nou, ik ben dus 3 weken geleden was ik op cursus. Toen zat ik een week lang in Schiedam.
Balen.
Ik heb nu al leuk. Net tijdens die boerenprotesten, dus ik zat het grootste deel zat ik ook gewoon in de file. En ja, dan heb je gewoon meer als week geen worstbroodje op. En dan is het toch echt van, worstbroodje. Het is toch wel jammer dat ik nou geen worstbroodje had. Lunch was allemaal geregeld tijdens de cursus. En dan denk je op de donderdag.
Sausijzenbroodjes. Ja, dat is even voor Anko vooral. Sausijzenbroodjes voor Hassie echt schelden.
Ja.
Ja.
Dat is op onze Slack bijna dagelijks kost.
Dat is zeg maar unidentified meat met bladerdeeg. Dat is niet de bedoeling.
Het is een vet...
Het is ook inderdaad. Ik vind het vette drek.
Nee, maar kijk. En dan ga ik het even opnieuw toelichten. Dit zijn dus goede worstbroodjes.
Ja, nee.
Dit is niet unidentified meat. Dit is gewoon... Goed gehakt.
Heerlijk, lekker varkensvlees.
Lekker gekruid ook.
Ik ga er gewoon zo één proberen. Ja, ik kan het gewoon niet meer weerstaan nu. Ik ben nu heel nieuwsgierig.
En nu ik toch bezig ben met dingetjes meenemen. Ik had nog iets voor jou, Randal.
Voor mij? Holy crap. Oh, god. Ja. Oké, dat kan ik ook wel toelichten. Want ik weet precies wat het is. Ik heb wel een verslaving. En daar heb ik al heel lang geen hulp bij gezocht. Want ik ben er eigenlijk wel dol op. En dat is als ik... Ging tanken jarenlang. Ik had een LPG-auto. En er was maar 1 tankstation waar je langs de snelweg met LPG aan de pomp kon betalen. En dus snel kon tanken. Maar dan kon ik vaak de verleiding toch niet weerstaan om even die winkel in te lopen. Want het is 5:30 s'avonds en je hebt toch een beetje honger. En dan kocht ik altijd een gehaktstaaf. Maar steeds vaker in mijn leven kwam ik op het moment dat die gehaktstaven op waren. En dat is bij de Shell langs de A1. En dan ben ik op een gegeven moment overgestapt op de Mexicano's. En dan moet je weten, het zijn niet echt Mexicano's.
Zoals toch de chiliburger?
Juist, ze noemen het daar chiliburgers. En het grote verschil is, een chiliburger die begint zeg maar met zo'n inkeping. En dan komt zo'n dakje. Een soort kantelen zijn het. En een Mexicano die heeft aan beide kanten, is hij breed. En dan daarna komen de inkepingen pas. Dat is het verschil!
Ja. Tussen de echte en de
cruciaal.
Ja. Dat is ook het is een vastgelegd design ook.
Ja, en dat is een soort, ja, dat is een serieus, mag je niet zomaar doen. Ja. En nou ja, ik proef het verschil persoonlijk niet. Maar Faras die heeft het, heeft het goed gevonden dat ik zijn Mexicano bandana mocht dragen. Dus ik ben er trots op. Ik zal hem zo op de foto keurig omdoen. Dan kan de luisteraar ook zien.
Maar opletten dat het niet op een slabber lijkt op het moment dat je hem om hebt.
Nou, het lijkt meer op een soort van
cowboy,
kwijlende Jack Russell thee. Ja, misschien. Dankjewel, je is wel goed voor ons.
Nice.
Heb je ook nog vragen?
Zelf.
Nou ja, of van de luisteraar.
Maar ja, ik vind die van Erwin wel tof. Omdat hij ook wel een beetje, voor een persoonlijke vraag ook wel. Erwin Siekman, vraag voor Hassie, Randal en Floris, denk ik ook wel. Sorry, Anko, maar je zit niet op de Slack volgens mij.
Nee.
Nee.
Ja.
Hoe zou jij de MNOT community omschrijven?
Wow. Ja, een soort van vloek in het universum. Een soort van... De oerknal kwam het heelal tijd nog steeds uit. En dat in al die onwaarschijnlijkheid leven ontstaat. De mensheid ontstaat. En 200.000 jaar later een groep nerds in Nederland opstaat. Die samen rondom een podcast al dit moois organiseren. Dat is gewoon te ongekend voor woorden. Ik ben er heel blij mee en heel trots op. Ja. En wat ik al helemaal leuk vind, is dat we dus inderdaad in een opwelling hebben gezegd, nou laten we Slack-kanaal beginnen. En dat er eigenlijk nu weer het sfeertje hangt dat je in de jaren 90 op Gathering of Tweakers had. Hè, de oprichters van deze podcast, die zijn alle 5 voormalig tweakers, 1 daarvan zelfs nog steeds. En ja, we hebben dat sfeertje dat je nu mist op tweakers soms gewoon weer terug. En daar ben ik trots op. Dat vind ik heerlijk. Nou ja, daar dragen mensen als jij ontzettend aan bij, Farras. Dus ook applaus voor jou.
Oh, dank je.
Maar ook zeker onze admins, weet je wel. Mensen die gewoon zeggen... Randal, je moet die en die settings aanpassen, de werkvloer. Ik zo, je bent nu admin, doe jij maar. En dat gewoon eigenlijk en goed gaat tot op de dag van vandaag.
Ja.
Dat is gewoon een wonder. Ik vind het echt heel tof.
Ja, we hebben tot nu toe maar één heel minuscuul akkefietje gehad. Dat was
ja, dat klopt. Ja, dat valt eigenlijk reuze mee.
In dus wat is het? Ik heb net even snel gespeakt. 1042 slackers nu.
Ja.
En we draaien met Slack een jaar of twee, denk ik.
Zoiets.
Dus ik vind het best wel knap. Overigens heb ik het gevoel van begin 2000 tweakers. Dus ietsje later dan jij net opschreef.
Daar heb je gelijk in, want tweakers is 99 begonnen.
Ja, officieel 98.
Echt jaren 90 kun je misschien 98, net een start daarvan. Maar in ieder geval tweakers als ik me herinner.
Ja, je kan toen echt we met wel... tweakers ook zeg maar door de 5000 users heen gingen. Nee, 2500. Zo die periode, daar zitten we nu zo'n beetje.
Ja.
Wel, dat was echt tof. Alles wat we verzonnen was goud. Dat hebben we overigens met de podcast niet. Dat is heel gek.
Nou ja, deze markt is heel anders. Ja, nee, we zitten net in een niche en we hebben net lol in iets waarin wel geld te verdienen is, maar ook weer niet karrevrachten. Ja. Maar geen van ons kan nu zijn baan opzeggen. Dat zou gewoon niet kunnen.
Geen van ons kan überhaupt zelfs nog maar een dag in de week hier.
Nee, maar dat is zeg maar in zicht. Daar kun je met fantasie nu wel naartoe werken. Dat is gewoon een kwestie van meer reclame maken.
Ja, en een nieuwe titelsponsor. En dan zijn we een heel eind. Oh, dat mocht ik niet zeggen.
Titelsponsors zijn welkom.
Ja. Nee, maar dan ben je al een heel eind. En dan kan je een hoop gaan doen. Maar dus, voor mij. Net als bij tweakers. En daarom is het vergelijk zo mooi. Super weinig vrouwen. Vind ik echt heel jammer. We hebben er een paar. En die daar ben ik heel blij mee.
Ja.
En die brengen ook echt iets anders. Je ziet ook dat als zij actief zijn. Dat die mannen hun testosteron een trapje omlaag geven. Vind ik altijd wel mooi.
Maar dan heb je het over Daisy Guusje. Ida. Wie nog meer?
En het spijt me echt heel erg. Ik ben even je naam kwijt, schat. Ik heb van haar een servies overgenomen.
Sanderijn.
Hè?
Sanderijn.
Van Sanderijn, ja.
Hmm.
Ja, Hekje Hiphop.
Ja, Hekje Hiphop.
En, maar zo hebben we er nog wel een paar die af en toe even de kop opsteken. En dat vind ik echt heel tof. En voor de rest, gasten hebben 1000 man. Hoe ga je dat omschrijven? Als één groep grote happy hardcore.
Ja. Stel dat je...
Ja, nee, maar het is de harde kern. En ik vind de sfeer heel tof. Dus happy hardcore.
Ja.
Farras, heb je er nog iets aan toe te voegen? Want dat kan ik me bijna niet voorstellen.
Ja, nou, goed.
Wat beweegt jou bijvoorbeeld om al die meets te gaan organiseren?
Dan wordt het wel een beetje persoonlijk. Maar ik...
dat mag toch?
Ik heb in het begin... Begin vorig jaar, dus vorig jaar 2018, ik niet zo'n goede periode meegemaakt. Was ik nogal depressief.
Uh-huh.
En ik moest wel veranderen in mijn leven. En voordat ik echt in therapie mocht, moest ik echt veel minder wiet gaan gebruiken. Het probleem wat ik had, is heel veel van de muziek die ik luister, refereer ik aan heel fijne momenten dat je stoned bent.
Ja.
Dus ik moest echt iets anders gaan doen. Dus ik ben me volop in podcasts gaan duiken. Keihard.
Ja.
En op een gegeven moment kwam ik via een post van Tweakers, kwam ik op Emmel terecht. Ik zei, oh, lachen. Twee afleveringen geluisterd. Denk ik, ja, dit moet ik 100%. Dus ik ben echt vanaf vanaf aflevering 1 begonnen.
Nice.
Toen zat, ja,
als net... je het niet zo zou vertellen, denk ik dat je daar depressief van zou zijn geworden. Maar dat
het was net beter.
Seizoen 2 was net begonnen, hè?
Ja, dus het viel wel mee, hè?
Dus het viel nog wel mee.
Ja.
Dus op een gegeven moment Patreon geworden. Toen heeft het nog wel een paar maanden geduurd voordat ik op de Slack kwam. Omdat ik dus naast depressie had ik ook best wel veel last van pleinvrees. Laat ik het zo zeggen.
Mm-hmm.
Dus ik kon heel moeilijk, voor mij was het heel moeilijk, is het nog steeds ook wel, om contact te leggen met mensen die ik niet ken. En op een gegeven moment toch maar dacht van, ik ga gewoon op de Slack. En een van de tof dingen die ik vond, is ik meld me aan en gelijk zei Boba, hoi.
Ja.
En dat is ook echt een van de redenen dat ik heel vast, als er iemand op de Slack komt, nieuws, wens ik ze welkom.
Ja.
Want dat was voor mij heel erg van, oké, cool, ik ben hier, welkom.
Ja.
Je komt niet in een vreemde omgeving waar groepjes zijn, clubjes en oh, je bent de nieuwe. Nee, je werd gewoon gelijk opgenomen in die community. En dat vond ik heel fijn. En vervolgens kom je erachter dat eigenlijk iedereen in die Slack ja, net zo raar is als jou.
Oh shit.
En, ja, en
we zijn allemaal verknipt op onze eigen manier.
Ja, maar dat is een dingetje. Hè? Dat iedereen in de Slack heeft rare dingen. Hè? En zeg van, ik heb dit gedaan. En normaal zou de eerste reactie zijn, als ik het tegen iemand zeg van, waarom doe je dat nou? Nee, was lekker. Is het. Oh, vet man. Hoe heb je dat gedaan? En dit en dat. En dat is gewoon kei tof.
Ja.
En dat heeft mij best wel veel geholpen met dingen. En ook vervolgens hebben we die eerste meet gehad in Utrecht. Wat Boba toen nog georganiseerd had.
Bij Odevier.
Ja. En dat vond ik zo tof. Ik denk, oh cool. Iedereen is gewoon hetzelfde.
Ja, zo'n beetje.
En, ja.
Ja, we zaten tegenover elkaar, toch?
Ja, ja, inderdaad. Ja,
het was onwijs gezellig.
Met Ruurt zat er ook nog tussen. Waar je met fitty hebt. Maar...
Ja, heb je fitty met Ruurt?
Ik heb fitty met Ruurt.
Ruurt maar dan mogen iedereen fitty, maakt niet uit.
Maar daar mogen we niet publiekelijk over praten. Dus,
ik ga niks knippen, rot op.
Nee, ik ga ook geen partij kiezen tussen mijn podcast Soulmate en een Slack legende Faraz natuurlijk.
Nee, ik hou wel van Ruurt hoor. Maar we moeten nog steeds die ene podcast aflevering met een cake erbij plannen.
Mijn hemel.
Oh god, we hebben ook al een podcast aflevering in te plannen met superveel alcohol. Ja, het wordt echt
laten
geen
eerst
goed jaar
voor mij. Een les van KPN leren hoe je dat zo lang mogelijk uitstelt.
Nee, maar goed. Dus ik voelde mij gewoon... Het was weer een community waar ik me in thuis voelde. En daarom ben ik daar ook zo actief. En daarom... Ik vind het ook heel fijn om ook iedereen RL te zien, zeg maar. En daarom... Ja, vind ik die meetups ook gewoon tof. En doe ik daar ook gewoon een stapje naar voren om die te organiseren.
Thanks voor die mooie woorden, man.
Ja.
Doe me nog meer goed.
Ja.
Nu ik erbij nadenk, en dat is eigenlijk... Ja, ik hoop een beetje dat dat de rode draad in mijn leven zou mogen zijn. Dat ik banen heb waarin dit kan. Want toen ik bij Tweakers werkte, kon dat.
Mm-hmm.
Natuurlijk. Waar ik nu werk is ook wel een soort provider met een soort van... Ja,
weet met een knipoog hoor.
Ja, ook wel. En dan die podcast op die manier.
Nou, trouwens, en de manier waarop jullie voor je personeel zorgen, dat is echt zo. Dat is van een buitencategorie.
Nou, ja, ik hoop dat het een boel MKB'ers gegund is.
Ik wil zeggen, ik weet nog dat... wij hebben een tijdje bij dezelfde partij toen gewerkt. Ik weet nog dat er werd een vrouw heel ziek. En om ervoor te kunnen zorgen dat zij goed verzekerd was, namen we er in dienst.
Mm-hmm.
Ook al wisten we dat ze zich heel snel ziek zou melden en niet meer kon werken. Weet je, dat is gewoon je handje bijsteken.
Ja.
En dat staat me echt nog steeds bij.
Ja, niet weet alle je? Werkgevers zijn zo.
Nee, helemaal niet. En wat dat betreft Oda en Gerrit, die is echt veel minder zelfzuchtig dan menigeen in dezelfde positie. En dat is echt wel bewonderenswaardig.
Nou ja, hij heeft zowel geleerd hoe je voor mensen op kan komen als hoezeer je jezelf in deze wereld soms ook moet verdedigen. En dat kan die allebei.
Ja.
Als het moet.
Ja. Dus dat is mij in positieve zin absoluut bijgebleven.
Het is bijna onmogelijk om aan zo'n mooi relaas toch even de koppeling in te trappen en door te gaan. Maar we zullen wel moeten, Faraz.
Ja.
Ja. Heb je nog een vraag of gaan we het hierbij laten?
Nee, ik vind het wel een goede afsluiting.
Een mooie punt achter de rubriek. Dan is het tijd voor de tips, jongens.
Ja.
Wie heeft zich er zo goed op voorbereid dat hij wel als eerste durft?
Ik wel hoor.
Ja? Nou, kom eens op dan.
We hebben net heel even vanwege Sanderijn, sorry nog een keer dat ik je naam was vergeten, hekje hiphop aangetipt. En in hekje hiphop kreeg ik ook een hintje voor een podcast. En die heet Mogul. En Mogul is een podcast over de rise van Chris Lighty. Tenminste in het eerste seizoen.
Dat is wel flauw, hè? Dat is een Gimlet podcast. Die zijn allemaal goed. Maar ga vooral door.
Gimlet en Sound System?
Weet ik niet precies.
Ja, volgens mij wel. Het is een samenwerking met een andere partij. Gaat dus over Chris Lighty. Een kerel die op zijn 14e, 15e soort van tourmanager werd. Een soort van per ongeluk. En eigenlijk naar de top van de hele hiphop wist te klimmen. En toen genadeloos kapot ging. Met zelfmoord tot gevolg. Of tenminste, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dus misschien moet je maar even gaan luisteren.
Klinkt boeiend. Anko, mag ik jou de beurt geven? Heb jij een tip voor de luisteraar? Dat mag alles zijn.
Nou, een hele mooie tip is, ik weet niet of er luisteraars zijn, maar het zou best kunnen dat heel veel mensen dat al weten. Maar er is een mooie geschiedenispagina van Access for All.
Staat al in de show notes, wat makkelijk.
Ja, dat is makkelijk, hè? Dus ik denk, hé, dat is een goede tip. Ja. Ik vond mezelf ook heel goed. Over Access for All, wie wij zijn. En daar kun je nog even teruglezen. En daar staan ook echt wel dingen in die weer goed stof nadenken hebben. Waarom wij toch zo in het begin al vonden dat dit een slecht idee was van KPN.
Oké. Ik ga er eentje doen. Dan mag Faras nog heel even broeden. Ik kwam per stom toeval, en dat was het algoritme van YouTube, een video tegen die me gewoon is bijgebleven. Omdat ik het een ontzettend leuk concept vond. En toen bleken er nog veel meer video's van te zijn. Dat is een React video eigenlijk. In dit geval Lawyers React. Dus het is een kanaal dat heet Legal Eagle. En het is, hoe heet de lawyers nou ook weer in het Nederlands? Mijn hemel. Advocaten. Ja, advocaten die gaan dan in op actuele thema's. Dus dat kan iets zijn in de nieuws, een nieuwsgebeurtenis. Of in dit geval, en dit is mijn aanrader, een aflevering over South Park. Want er was ooit een hele beroemde South Park aflevering met de Chewbacca Defense. Waarin dus zo'n advocaat gaat uitleggen dat Chewbacca van de planeet Endor komt. En dat dat geen sens maakt. En zo maakt hij uiteindelijk, wint hij die zaak. En dan gaat deze advocaat dus heel serieus op in. En ook gewoon uitleggen hoe dit wel en niet kan. En wat zeg maar de kleine
de
beetje.
Constraints.
Wat zit er wel in de realiteit en wat niet. En dat doet hij ook nog wel op een leuke manier. Dus is zowel leerzaam, helaas wel Amerikaans recht. Maar toch, het lijkt er toch ook wel weer een boel op. Ik vond dat gewoon een leuke video. Dus dat is mijn tip voor deze week. Nou, Faras, dan mag jij afsluiten.
Ik heb twee tips. De eerste tip is een YouTube-filmpje van een guy. Ja, en die heeft gewoon... Ik zeg er niet veel over. Maar die guy heeft gewoon echt een hele mooie blik op de wereld. Dus links zal in de show notes komen. Dus
Mr. Kijk Pickles.
Ik zeg er niks over. En mijn tweede tip is ook een tip gerelateerd aan Hekje Hip-Hop. Dat is de podcast Hip-Hop Save My Life van Romesh Ranganathan. Romesh Ranganathan is een Brits comedian. Wat hij dus doet, iedere week, dat is niet waar, iedere aflevering nodigt hij of een andere comedian of een andere Brits acteur of iemand uit de hip-hop scene die toevallig heeft kunnen regelen. En die vraagt hem gewoon van, hoe ben je in de hip-hop gekomen en waarom vind je het tof? En er komen gewoon echt hele leuke gesprekken uit. Dus als je van hip-hop houdt en Britse comedy kan waarderen, dan...
Is dat wel een gouden combi, denk ik.
Als ik alleen al van hip-hop zou houden, dan hadden ze gewoon de rest nailed it, maar nee.
Oh, zal ik dan een tweede tip geven waar je wel van kan houden?
Nou, oké.
Oké, een YouTube tip van mij. Ik heb Jim Jeffries Show, van Comedy Central. Dat is een beetje een late night show, maar dan echt gewoon wazig. Maar die heeft onwijs veel op YouTube staan.
Ja.
Letterlijk, zoek er eentje op. Zet hem op autoplay. Het zijn stukjes van tussen de 3 en 15 minuten. Maar die van 15 kom je weinig tegen. En je ligt echt in een scheur. Het is die gast die we allemaal kennen van Gun Control. Ik vind hem fantastisch.
Hij heeft ook een heel goed reportage gemaakt over Zwarte Piet. Hè?
Ja.
Heb je wel eens hele afleveringen ervan gezien?
Nee, nog niet.
Want seizoen 1 heeft hij ook een weerman.
Ja?
En dat is Brad Pitt.
Ja? Serieus? Ja. Oh man, ik moet terug gaan kijken. Hier. Zo voegen we elkaar goed bij.
Brad Pitt heeft dus uiteindelijk gevraagd of het kostuum mocht houden. Dat hij gebruikte als weerman, zeg maar, in die serie.
Mm-hmm.
Zodat als hij op andere locaties was om films of iets anders op te nemen.
Dat hij ook een stukje met
dat hij even dat pak aan kon trekken en dan de Weerman kon spelen. Het is echt briljant.
Oh man, dit is fantastisch. Zijn we door de tips heen, jongens?
Nou, ik heb nog één tip.
Oké, dan maar.
En totaal iets anders. Want hip-hop doet mijn hart helaas ook niet sneller kloppen. Goed, maar ik heb onlangs een fantastisch leuk bandje uit Den Haag ontdekt.
Oh ja?
Maar dat is een beetje oldschool garage rock. De Hazza. Ga het zoeken op. Hartstikke leuk.
De Hazza, oké. Okay. Nou ja, goed.
H-A-Z-Z-A?
H-A-Z-Z-A-H.
Oké,
okay, dat is een palindroom.
Uit Den Haag.
Altijd
bijna,
leuk.
Bijna mijn nickname.
Ja. Nice.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen. En zo gastnerds van vandaag waren Anko Scholte ter Horst en Faras Hofman. Faras, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Nou ja... Eigenlijk heel makkelijk op Twitter, @Faras, Instagram, @Faras, op de Slack, @Hazzy, mijn website, faras.nl. Ja, het is handig, hè? Een unieke naam hebben in Nederland.
En hoe vinden mensen in godsnaam het meest efficiënt diamant op onze Minecraft-server?
Ja, daar zijn trucjes voor, Randall.
Oké, okay. Vertel hem me, alsjeblieft.
Oh, ja, buiten de uitzending, oké?
Er is misschien een map, waar ik jou gewoon screenshots kan sturen van dingen.
En Anko, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Nou, dat kan in ieder geval op LinkedIn.
Mm-hmm.
En op heel snel, op het moment dat wij ons willen kundig maken over, zal ik mijzelf verder ook op over onze pagina
etaleren.
Etaleren, ja.
Nou, groot gelijk. Nou, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in je favoriete podcast app. En je kunt jezelf ook steunen met een heel mooi t-shirt of een hoodie uit onze nieuwe shop. Nou, Floris en ik hebben allebei zo'n hoodie aan. Dus, oh, en Faras heeft nog een shirt aan dat ook van onze shop komt. Dus bekijk vooral de foto op onze website. Er staat daar ook een link naar ons befaamde Slack-kanaal. Daar heb je vandaag alles over gehoord. Als dat je nog niet nieuwsgierig maakt, dan weet ik het ook niet meer. Als je nou patron van ons wordt en ons vrijwillig steunt, dan ontvang je altijd een RSS-feed, zodat je reclamevrij kunt luisteren. En vaak al een of meerdere dagen eerder. Je krijgt ook toegang tot het patron-kanaal op Slack. En daar wil je bij zijn, want daar zijn al die mooie meetings die Faras organiseert. Vanaf $3 of meer krijg je stickers, $5 bierveeltjes en voor $10 of meer ben je altijd bij onze live-events. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Doei doei!
Ciao.